Hey, Wouter hier. Afgelopen zaterdag is mijn show Met Blokjes in première gegaan. En ik zal jou zelf natuurlijk altijd vertellen dat het een te gekke show is, maar kom vooral je eigen oordeel trekken. Ik speel op vrijdag 16 januari in theater Jan van Bezouw in Goorle. Oftewel, ballenfrutte schat. En de dag erna, zaterdag 17, sta ik in de Kameleur in Dongen. Dat is natuurlijk het Peenrijk. De week erop sta ik op vrijdag 23 in theater De Omval in Diemen, ook wel bekend als Amsterdam. En de 24e in de Lievekamp in Os, of Ossenkoppenrijk voor Intimie. De show in Diemen zit aan de laatste paar kaarten en de show in Os is een dubbel met Jules Keres. Ook die show zit aan de laatste kaarten. De laatste show van deze maand is op zaterdag 31 januari in theater Skagon Deluxe in Schagen. En dat is natuurlijk ook wel bekend als gewoon Schagen. Meer data en tickets vind je op woutermonde.nl.
Ik zei, maar jullie komen er ook niet tussen of zo. Ik stond er gewoon alleen, man. En dan zegt hij, ja, ik weet het, maar het is een beetje moeilijk. Dat is onze sponsor van de broodjes. Ik zeg, wacht, dus een of andere zatte bakker heeft jullie voor de hamburgers die jullie verkopen 100 pistolets cadeaus gedaan. En daarom heeft hij plotseling een patent om een hele comedy night naar de kloot te tellen. Is dat het concept hier of wat?
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, hun raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Dit keer is mijn gast Joost van Hifte. Een comedian die langs de theaters trekt met avondvullende shows en die veel op de Vlaamse comedypodia te vinden is. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Joost van Hifte.
En nu zijn we vertrokken, of wat?
Nu zijn we...
Lalala, de man, ja, we beginnen heel opnieuw. Maar ik ben toch... Maar je zei iets anders, maar goed, we zijn weg. Voilà.
Ja, maar we waren al begonnen en toen was ik weer eens vergeten om opname te drukken.
Ja, je zag het, Wouter, ik moet zeggen, voor de mensen thuis, het zag er allemaal heel professioneel uit. Je kwam hier aan met drie dure, chique, fancy camera's en een montagetafel. En dan zitten wij hier al een half uurtje te praten en dan plotseling, oh, wacht, record. Goh, ben je toch een debiel, man?
Oh, ja.
Ik wist
ja,
dat niet. Ik dacht dat je een slimme man was.
Nee, absoluut niet.
Maar ja, ik vind het wel belangrijk voor de mensen dat we toch even melden dat jij, dat wil ik toch wel even graag herhalen, dat ik echt de lat heel hoog ligt. Want je hebt nog nooit zo ver met je auto gereden, de batterij helemaal plat gefietst, om in Wallonië, ergens een ontwikkelingsgebied in België te geraken, om bij mij te zijn. Heerlijk, dankjewel. De lat ligt goed.
Het was een avontuur. Ik heb kraaltjes en aluminiumfolie af moeten geven om de grens hierover te komen. Ik vond het schitterend.
Wallonië, ja, dat is hier. Je bent hier echt wel in een achtergesteld gebied, hè? Heerlijk. Maar welkom, fijn.
Ja, ja. Want we hadden al dingen besproken, maar dat is allemaal wel. Maar ja, we kwamen erop, want wij deden ooit samen mee aan Culture Comedy Award. En toen vroeg ik, was jij er ook bij in Sint-Tunis, een legendarische comedyplek? En toen zei je, was dat thuis bij Boeren? Het zei ik, nou, zoiets, een kantine van een camping. Toen zei je, oh nee, maar ik dacht aan een andere camping waar ik heb gespeeld.
Ja, het is mij niet bijgebleven. Ik herinner mij zo'n paar van die dingen waarvan ik denk, in Nederland dan toch. Bijvoorbeeld het ene ding dat ik nog heel goed weet, dat was een kerel die ons boekte. Dat was in de naloop van de 1-2-3 Comedy Award. En die had ik gewonnen. En de winnaars mochten ook een Nederlandse tour doen. En plotseling moesten we naar Almelo, naar Café België.
Daar heb ik ook wel eens gestaan. Ja? Ja.
Holy shit, maat. Dat is toch regen oerend hard, hè? Dat is toch dat, hè?
Ja.
Is dat,
ja. Ja. Dus,
en die kerel had zichzelf de titel Biercafé België. Dus ik dacht, wat een arrogante Hollander toch. Moet dat maar durven toch als Hollander een café beginnen en zeggen dat je de beste bier hebt. Dus ik denk, wacht, ik pak iets mee dat die kerel zeker niet kent. Dat is van Nienhoven, Witkap Stimelo. Ik dacht, no way. Ik ga eens die man een lesje leren, want ik ken best wel wat van bier. Ik heb nu een biershow trouwens. Dus ja.
Precies.
En ik neem een aantal flesjes, neem ik een paar flesjes van dat bier mee. Dat zat er op tap. Die keer had echt alles. Ik ben ook stom dronken naar huis gekregen, want niemand had een woord verstaan van wat ik zei in Almelo. Oh, dat was echt een heel gekke plaats ook, want er stond zo'n een soort van gokmachine in de hoek. Een bingo-ding die...
Dat is het enige wat ik me van die hele tijd kan herinneren, dat er een gokkast stond.
Ja, en dat er mij niemand verstond. Dat zijn de twee dingen dat ik nog heel goed weet. En we hadden toen een chauffeur, dus ik had zo'n busje en iedereen mocht met mij mee, maar dat was een chauffeur, dat was keicool. Maar ik was ook zo dronken toen, want ja, die kerel had alle bieren, dus ik moest dan wel tonen dat ik ook nog bier kon drinken, behalve er heel veel over te praten. Maar ja, in Nederland is op dat vlak, want ik had het er net al over, dat hebben de mensen die gehoord, omdat jij niet op record had gediend. Maar de Philippe Greubels had mij toen verwittigd, toen we naar Nederland zouden gaan spelen, met de Burgondische Belgen bijvoorbeeld, had Philippe gezegd, ja, je moet een taalbad pakken. Want hij had wel best wel
Wat zijn de laatste twee woorden hiervan? Je moet de taal...
Ja, je moet een taalbad pakken. Dat wil zeggen, je moet je laten onderdompelen in de Nederlandse taal, want je gaat fout maken. En ik dacht, ja, fuck you. Hoeveel woorden kunnen er nu bestaan dat we elkaar verkeerd begrijpen?
Ja.
En dat zijn er veel. Want bijvoorbeeld, hij zei dan een clichévoorbeeld. Ja, kijk, een bank, dat is een sofa. En bij ons is dat een instelling waar hij geld brengt. En bij hen ook. En dan een tas en een kopje. En al die clichés die we al kennen. Maar ik dacht van, ja, Filip, ik zal het wel vragen aan de mensen. Ik zeg dan tegen de mensen, hey, als je het niet snapt, steek even je hand op of zo. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
Niemand gaat zijn hand opsteken.
En ik had toen de eerste keer dat ik een aantal eigen shows... Dat was ergens in Schouwburg en die deden een soort van blind date ding. Dat was super cool. Dat was uitverkocht, maar dat kon evengoed harp zijn of iemand op cello of een comedian. En dat was dan plotseling een Belgische comedian die kookt. En die vond dat fantastisch, die Hollanders. Dus dat er vol.
Oh, dit was met de show Kok die jij deed?
Ja, ik deed dan eigenlijk zeg maar mijn kookshow, ja. Stukken ervan, want het was een beperkte voorstelling. Maar dat was helemaal uitverkocht, er zaten 400 mensen in de Schouwburg of zo. En ik had daar een gans stuk waar ik vertelde, dat ik heb dat ooit echt meegemaakt, dat als ik heel hard lach, dat mijn onderste kaak, dat been, schiet achter dat bovenste stuk. Als ik dronken ben en ik lach heel hard, dan kan dat gebeuren. En het resultaat is dat je mond niet meer dicht krijgt. Dus ja, je begint te kwijnen als een hond. En de mensen snappen het ook.
Serieus?
Ja, je krijgt het ook niet goed. Dus ik had dat al twee keer meegemaakt. En dus ik wist ook wat er moest gebeuren. Je moet naar het ziekenhuis, je moet je verdoven en ze moeten dat helemaal weer in de kom trekken met een handdoek in je bek. En dat is verdoofd. Ze krijgen alles niet goed. Dus de eerste keer heb ik dat allemaal ondergaan en dan weet je wat er gebeurd is. Dan wordt jou ook uitgelegd wat er gebeurd is. Je hebt dan ook een plastisch chirurg die het allemaal nog eens komt vertellen, want ik was stomdronken. En de tweede keer wist ik eigenlijk al, ja, ik moet zelf, want dus ik vertelde in de show. En dus mijn vriendin, omdat mijn vriendin dronken was, dus we hadden twee flessen wijn gedronken, we zijn alle twee dronken. En we gaan in ons bed en die moet overgeven, spuwen, ja, kotsen.
Ja. Ja.
En ik moest daar zo hard om lachen. Want dat was ik wel een horror show. Die kotsvloer, echt. Dat was zo Provençaalse saus, Franse boontjes en rode wijn werden tegen de witte muur gecatapulteerd. Dat leek wel een monster uit een of andere fucking horrorfilm. Dus ik vond dat hilarisch. En ik lach, brahaha, en dat gebeurt terug. Dus je weet, oh fuck, ik moet zelf naar het ziekenhuis rijden. Dus ja, ik rijd er... Zeggen jullie ziekenhuis, hospitaal? Ik rijd er zelf naartoe, met mijn raam open, met je bek buiten. Je hoopt dat je geen politie tegenkomt. En ik kom naar het ziekenhuis. Dus ik vertelde in Nederland op dat podium, ik kom naar het ziekenhuis en daar hangt zo een brief. Normaal is er een draaideur die automatisch gaat, maar het is 's nachts. Dus inderdaad hangt zo een briefje, nachtbelreceptie. En daar hangt zo'n parlefoon. En daar had dus fout. Dus ik vertel dat. Dan hangt er een parlefoon. En ik sta er al aan. Als het Sint Lucas, goeiedag. Hallo. Ik herhaal dat een paar keer. Die mensen. Hallo.
Hallo.
En dan maak ik de grap. En dan besef je hoe een Nederlander hem voelt op een Franse camping. Maar niemand lachte. En ook zo na de show. Oh, nou, wat een leuke show, meneer. Gezelligheid. Ik zei, ja, ik dacht toch dat Nederlanders ruimdenkend waren. En dan plotseling vertel ik dat verhaal van met mijn mond die bleef staan. En ik kom in het ziekenhuis en jullie lachen niet. Nou, waar stond je nou in godsnaam tegen te praten, man? Ik zeg, ja, tegen een parlefoon. En wat? Een parlefoon van Parler, van het Frans. Een intercom.
Precies, een intercom.
Dus ik had een comedy bit van 12 minuten. Maar dat de punchline is. En dan besef je hoe een honderd voelt op een Franse camping. En niemand lacht in zijn zaal van 400. En dat was toen moest ik heel hard denken naar Philippe Greubels. Van, had ik toch maar een klein beetje Nederlandse les gevolgd? Want dat ging dan nog verder. In die show kwam ook een vijsmachine. Een vijsmachine, waar dat noemen jullie een accuboormachine of een accuboormachine?
Een accuboor.
Ja, en blijkbaar die Hollanders zijn ook... Nee, wij zijn een accuboormachine of een accuboormachine. Want je moet nog niet zeggen... En toen zei ik weer, zie, dat is omdat jullie luisteren. Dan komen we terug bij de directeur van de Schouwer. Maar ja, dat hebben de mensen niet gehoord, want je had niet op record geduurd. Heerlijk. Ja, nee, maar dat was echt een maf verhaal toen in Nederland.
Maar ik vind het altijd bijzonder. Want je zegt, het zijn veel woorden, maar het... Voor heel veel woorden is het ook weer niet van belang.
Nee, snap ik. Want ik vraag het nu zelfs aan jou. Weet ook dan hospitaal of ziekenhuis, je krijgt het wel
verkoop. En omgekeerd doe ik het ook. Als ik in Vlaanderen speel, dat is niet zo vaak meer. Maar sommige woorden zal ik toch
het Vlaams ook eens, de laatste keer aan elkaar gezien was nu de opnames van die Comedy Casino. En je had er toch ook weer stress over van... Zijn er bepaalde woorden? Dan kom je vragen, zeggen jullie dat? Bijvoorbeeld, was dat toen bij jou niet de Rijksdienst of de ziekenkas of zo, dat je vroeg van hoe zeggen jullie dat hier?
Ik herinner me
dat je toen ook vroeg van, zeggen jullie dat? Want dat is de
sterker nog, ik heb met Bas Beerker, die kennen we allebei, Nederlandse comedian, woont en werkt vooral in Vlaanderen.
Zeker.
Als die zijn show in Nederland gaat spelen, zijn avondvullende show, zijn volavondshow, dan gaat hij er ook nog doorheen. Of zal mij ook bij sommige grappen vragen... Hoe kunnen we dit vertalen naar Nederlands?
Naar Nederlands.
Terwijl andere dingen kunnen mensen echt prima zelf bedenken.
Ja, tuurlijk wel. Maar dat is juist het grappige. Ik kan dat toch even herhalen. Want dus voor de mensen die nu pas... dat zeggen ze op de radio. De mensen die nu pas luisteren. We hebben samen aan een wedstrijd meegedaan. De Culture Comedy Award. En daar had ik heel goed gespeeld. Maar ik was niet weerhouden om verder te gaan naar de finale. Omdat in de jury een directeur was, een directeur, programmator van de Schouwburg in Groningen of I don't know where.
Programmeur-directeur.
En ik had 3 applaus gehad op 10 minuten, dus ik had goed gespeeld. Maar die man zei, meneer, ik heb geen woord verstaan van wat u zegt. Ik zeg, maar meneer, maar je hebt toch gehoord dat er 3 applaus waren? Mensen hebben toch goed gelachen? Het was in Antwerpen, by the way. Dus ja, ik dacht, dat is de internationale wedstrijd tussen Nederland en België, zeg maar. Dus ja. Ik zeg, dat is gewoon omdat jullie lui zijn. Jullie Nederlanders, jullie zijn lui. En die was een beetje boos, die man. Ik zeg, want eigenlijk is dat allemaal door Walt Disney. Dat is dankzij Jeroen Leenders, heeft mij dat ooit geleerd. De eerste 2 Vlaamse stemmen in een Walt Disney film waren Pumbaa en Thibaut, de 2 dwaze, wat zijn dat, varkens of stokstaartjes in Lion King.
Een everzwijn en een...
Ja. Voilà. Dus, ja, dus,
en die andere.
En die andere. ik zei dat toen tegen die directeur, ik zei, de miserie is dat jullie nooit... Ja, jullie doen precies jullie best niet, want... Wat heb je nu niet verstaan? Nou, je zegt de ganse tijd micro. Ja, dat zeggen wij niet, we zeggen microfoon. Ik zei, ja, maar je weet toch dat ik in een ding zal praten die versterkt. Ik zeg, trouwens, Wouter Monde, mijn collega die net meespeelde, die spreekt constant over, ik reed gisteren langs de ring weg. Ik zei, zeggen wij niet. Ik zei, wij zeggen de ring, maar ik snap dat hij langs de ring weg rijdt. Ik zei, jullie zijn gewoon lui. Ik heb nooit meer moeten spelen daar in die Schouwburg. Ik weet niet waarom. Maar dat is inderdaad, we maken er zelf ook soms een te groot probleem van, maar... Ik natuurlijk, in mijn geval, ik praat ook best wel te snel. Dus ik moet daar heel hard op toezien. Want anders... En als je in Nederland speelt, is het voordeel als je iets zegt als ze niet verstaan hebben. Ofwel krijg je die lach niet, ofwel zie je zo al die hoofdjes naar elkaar gaan. Dan weet je, wat zei je nou? Dat ze dat aan elkaar vragen, dan weet je, rustig.
Want hoe was dit de eerste keer? Weet je, op een gegeven moment ontdek je dat. En weet je, als ik in Nederland speel, moet ik misschien iets rustiger spreken of bepaalde woorden vervangen. Mm. Dat weet je niet direct.
Nee, zeker niet. Maar ik had dan dus al een aantal kansen gehad. En daar waren al een paar keer bij dat ik dacht van... bijvoorbeeld daar in Almelo, in Café België, had niemand een woord verstaan. En dan plotseling begin je te leren van... Maar wacht eens, probeer nu eens. Want ik vind dat heel gemakkelijk als je daar bent, omdat daar 1 groep van mensen is. Ik vind het veel moeilijker hier. Hier koop ik de liefde van de mensen, omdat ik een bepaald dialect, een bepaalde tongval heb. Maar ja, als ik die gebruik in Nederland, werkt het niet. Maar als ik dat hier in België zou doen... Dan denken ze, hoe raar staat die man er nu te praten? Dus dat is een hele moeilijke oefening, vind ik, voor mijzelf. Want de mensen hebben mij graag zoals ik ben als Vlaming.
Ja.
Maar in Nederland gaat dat niet, want dan praat ik veel te snel en veel te onverstaanbaar. Dus ik moet er wel heel hard op letten.
Als jij optreedt, moet ik... En ik kan toch echt best wel Vlamingen goed verstaan?
Bijvoorbeeld straks.
Maar vanavond, als jij het speelt, we gaan straks nog spelen.
Ja.
Buiten in een tuin, omdat er om de hoek een kermis is. Ja. En de ruimte waar we zouden spelen geen gordijnen heeft.
Het is,
en de kaartverkoop, waar verschrikkelijk is.
Het recept voor de Elektra-podcast.
Waarom nemen we... waarom nemen we nu op? We moeten vanavond opnemen.
Ik dacht, we doen een special voor Wouter Monde. We zorgen dat er 10 tickets verkocht zijn, dat er kermis is en dat we niet naar binnen kunnen.
En het is 30 graden.
En je moet 4:30 naar hier rijden. Heerlijk. Jij bent de slachtoffer van een verborgen cameraprogramma, vriend. Kijk, hier is Ralf Inbar met de bananenschil.
Wauw. Ralf Inbar.
Ja, sorry. Ik kom uit een tijdperk waar internet niet bestond, dus ik moest naar de Nederlandse zenders kijken. Dus kijk ik naar Bananasplit.
Ja. Hey,
en de Pin-Up Club. Ja,
kijk.
Zeg maar, jouw podcast, dat gaat altijd over dat soort van optredens. Dat gaat altijd over dat soort
slechte
van
shows, missers, alles, ja, wat er. Begonnen wij te spreken over de Culture Comedy Award.
Ja.
Omdat toen ik jullie ontmoette, weet ik nog dat jij zei, dat jij en Steven Groegebuur, ja, die ook meedeed, dat iedereen zei, oeh, als het een lastige klus is, stuur Joost en Steven.
Stuur een van die twee er naartoe. Ja.
Maar wat is een klus uit die periode of een optreden waar je heen bent gestuurd, dat je aankwam en dacht, oei, waarom doe ik dit? Waarom blijf ik niet gewoon in mijn keuken staan?
Ja, er zijn er wel een paar. Zeker in die periode, want ik zei het er net al, het punt is ook gewoon, in Vlaanderen was plotseling comedy een nieuw ding. In Nederland had al een bepaalde opvoeding gehad over stand-up comedy. Maar in België was dat, niemand wist wat dat was. Plotseling cafébazen dachten, wauw, dit is het, jongens. We doen gewoon een paar mannen. We hebben niet veel nodig. Een microfoon. Ay, als je al geluk had, want soms was die druk gewoon niet. En dan dachten, we doen gewoon het café. De vaste kant blijven zitten. En we doen er gewoon een paar bovenop. Dat was, toen moesten alle mensen, Bob trouwens, de man van Bone Bookings, die al die boekingen deed vroeger voor het klein circuit, zeg maar. Ja. Voor dat soort van dingen. Die man stuurde als standaard een reglement mee.
Die had een heel goed lijstje.
Die had een goed lijstje wel.
Dat lijstje is nog altijd
accuraat.
Ja. Nee, maar weet je nog wat er allemaal op stond?
Nee, weet jij het wel nog?
De bar moet gesloten zijn. Ja. Er moet zittend publiek. Er moet inkom worden gevraagd.
Dat is
een hele belangrijke. Ja. En voor Hollanders het meest luxueuze punt op de hele lijst. Er moet een warme maaltijd zijn voorzien voor de artiesten. Ja. Geen broodjes.
Ja. Kijk, dat was, ik denk dat een top 10 was. En dan heb je er al de helft van geraden, is juist. Maar vaak kwam je aan. En dat was dan in volgorde van belangrijkheid ook. En heel vaak zijn dat de 5 belangrijkste. Want de rest zijn we dan blijkbaar vergeten. Maar die waren heel vaak afwezig. En als er een warme maaltijd was, was het pizza baguetten. Van die pizza dingen uit zo'n mottige oven. Zo van die hele rare pizza dingen. Die zo in een soort van harde plastiek in een oven mogen gestoken worden.
Oh, die dingen.
Kankerpizzatjes, ja. Dat was heel vaak zo. Of spaghetti of lasagne. Dat was het heel vaak.
Ja.
Dus dat was een warme maaltijd. Er kon niks over gezegd worden. Maar holy shit, man. Dan denk ik heel vaak. Ik herinner me bijvoorbeeld eentje met Johnny Trash. Een fijne collega. Maar hadden wij de ambitie om samen een show te spelen. Josh en Johnny. Want ik was al langer bezig. En dan was het idee om samen te doen. Maar dat was een heel slecht idee. Want zijn ego is even groot als het mijne. Dus hij was niet een aangever. Je hebt zo die typische.
Maar jullie zouden echt
samen, ja.
Samen op podium.
Ja, dat was het idee. Ja, een soort van duo. Gaston en Leo, maar dan wij. voor de Hollandse luisteraars, Gaston en Leo was in de jaren 60 een bekend duo in Vlaanderen.
Ik vind het een heel leuk idee, maar ik snap dat niet gaat werken.
Is dat een beetje André van Duin met die andere vent die zo altijd dingen die
verdelen? Ja, maar Van Duin en Frans van
noemt die vent? Ja, maar, ja,
niet Frans van Deursen, dat is een andere. Maar goed, die rolverdeling klopte, want dat was een afmaker en een aangever.
Ja, die naïviteit hadden wij ook van Johnny zal wel de aangever worden, maar die had natuurlijk evenveel zin om die grapjes met. Maar hij speelde rare leuke liedjes. Dus ik dacht van, als hij een paar jokes aangeeft en hij speelt wel leuke liedjes, dan wordt dat leuk. Maar natuurlijk, die jongen wil ook comedy doen. Heel terecht natuurlijk, want hij is ook ondertussen best wel een goede comedian geworden. Ja. Die is gegroeid, gerijpt enzovoort. Maar toen was dat ons idee. Dat was een naïef idee, want we hebben dat ook maar, ik denk, 2 keer zo geprobeerd naast elkaar. En dan duwden wij elkaar gewoon eigenlijk iedere keer een beetje weg. Wat dat stoem is, dat heeft geen enkele meerwaarde. En dan hebben we gewoon gezegd, weet je wat, ik doe een klein stukje MC, ik kondig jou aan, dan een pauze en dan doen we daarna de omgekeerde oefening. Op het einde zingen we 3 liedjes samen. Dat was dikke pret. Ja. Maar dan kom je op plek in, man. Holy Bologna. Ik weet nog, het was ergens in, ik denk aan de kust, de Belgische kust, Blankenbergen of dat soort van shit. Cafeetje op de hoek. We stonden eigenlijk met onze poep aan de straat, zeg maar. Dus eigenlijk de tafel aan het raam werd plotseling het podium. Dus dan werden er 2 tafels aan elkaar gekleefd en dat was het dan. Maar de bar was eigenlijk ook, ja, er was net plek genoeg voor 3-4 barkrukken. En dan liep de bar in een soort van L-vorm. En de mensen zaten zo in de lengte van het café.
Oh, dat is heel fijn.
Ja, vooral omdat je voelde, er waren inderdaad wel mensen die entree betaald hadden. Maar er zaten daar ook net voor ons podium, eigenlijk met hun gezicht ook richting publiek, 4 nog twee dronken mannen eigenlijk te praten, luid te praten. En ik zeg in die cafébaas, ja, we kunnen toch maar beginnen als die mensen klaar zijn met praten. Of ga je die, ja, dat zijn goede klanten, die wou die mensen niet wegdoen. Dus ik begin daaraan en ik zeg, nee, Koen, Johnny Trash is begonnen. En ik zei toen nog tegen hem van, ik ga die mannen straks afmaken. Of was het niet omgekeerd, of heb ik het eerst als MC gedaan. Sweat, ik ben die mensen heel hard beginnen, ja, de cafébas wou zijn verantwoordelijkheid niet nemen. Dan denk ik van, ja, als jij niet durft, zal ik het wel doen. Ja. Maar die had niet door dat ik over hen bezig was. En Hans, dat publiek wel, want die zat echt als Waldorf en Stettler in de richting van die mensen. Maar die hadden precies niet door dat er ook iets te doen was in het café. Dus uit tegen elkaar te discussiëren, laten we daar nu actueel over Trump en Poetin te lullen. Met een half dronken kop.
Daar kan je niks mee.
Ja, niet wel, ja. Dus in het begin is dat funny natuurlijk, omdat je zegt, ja, kijk, dames en heren, allemaal hartelijk welkom voor de comedy. Ja, applaus. Die praten gewoon door, die man. Hè. Dus die had nog altijd niet zoiets van, oh, er is precies iets aan de hand in het café. Nope, blijven gaan in een soort van debat over toen, wat toen politiek actueel was, denk ik. En dan, ik begin die kerels eigenlijk al heel de tijd belachelijk te maken. En plotseling heeft hij dat, één heeft dat door. Die beseft van, holy shit. En die draait hem om. En ik zeg, oh, kijk. Het praat, het draait hem om, het heeft hij gezien. En die man die was kwaad, jongen. En die ging mij bijna slaan. En heeft die cafébaas hem buiten gezet. Maar dan heeft hij aan het raam, natuurlijk constant het omgekeerde gedaan, daar voor dat raam staan met zijn laatste halflauw pintje van, ik vind je straks wel. Dus die stond mij zo gezegd op te wachten. Toen moest ik kijken naar het publiek, staat hij daar nog achter mij? Dat ik durf niet meer omkijken. Dat was zo'n voorbeeld van een optreden dat je denkt van, oh my god, en die heeft het reglement niet gelezen.
Nee. Hoe ben je hier weggegaan?
Ja, de man is toch, om het op zijn urbanus te zeggen, dat optreden heeft daar toen 10 uur geduurd. Ik denk dat die man toch uiteindelijk, want ik denk dat ik het gedaan heb in mijn MC-beurt, dat toen Johnny Trash gespeeld heeft, dat toen nog pauze worden is en dat ik pas dan met een set gespeeld heb, denk ik. Nu ben ik een beetje in de war hoe dat de volgorde was, maar hij is wel verdwenen. Ik heb nooit slaag gehad en hij is ook weggegaan op een bepaald punt.
Want dit is wel, als je aan het spelen bent, kan je inderdaad wel grappig zeggen, zo, ja. Oh, staat hij hier nog, ja, achter, ja, me? Maar ondertussen denk je ook wel, maar staat hij hier
nog? Nog altijd. Ja, god, ja. Dat was ook niet zo impressionant groot. Ik dacht van, ja, dan moeten we dan voor de eerste keer maar slaag krijgen. Hè? We blijven ook natuurlijk wel altijd die arrogante fuckers met een microfoon in onze hand die het risico pakken van slaag. Hè? Ja, jij doet best ook wel veel roasts en interactieve dingen met de mensen. Ja, dan moet je soms beseffen dat misschien iemand ook, dat je ook soms foute dingen zegt. Ik heb nog echt wat, die typische grapjes van, oh, zit daar een kindje van 12? Hè, want dat stond ook altijd het lijstje van minimum leeftijd 16. Zit er een kindje van 12? En dan, ja, typisch, jou, is die meneer naast je, is dat je papa of is dat iemand met een witte bestelwagen die jou een lolly heeft beloofd? Ha, ha, ha. En op een bepaald moment doe ik die joke en die klein zegt, nee, mijn papa is dood. Ja, dan moet je eventjes terug naar af natuurlijk. En nee, dan kan je alleen maar je verontschuldigen. Je kan toch niet anders doen of dan zeggen, oh shit, maat. Oh, fuck, sorry. Ja. Dat is wel eventjes diggity hole. En het publiek ook... Maar als je de arrogantie hebt van elke dag dit te doen wat wij doen, ja, dan komt er wel eens een dag dat je verkeerde dingen zegt.
Maar ook, ik vind wel, hoe langer je dit doet, hoe meer je al aanvoelt of ziet.
Ja.
Dit kan wel,
ik
dit
probeer ook
niet.
Echt zo nooit op zoek te gaan naar mensen met een beperking of mensen, want ik ken collega's die dat wel juist net gaan doen en dat vind ik heel cheap. Ik blijf ook altijd zeggen, maar ik heb microfoon, jij niet. Maar als je de wedstrijd wil rijden, ik durf het ook wel benoemen soms, want allee, het is nog niet zo lang geleden dat ik echt van het podium gestapt ben en geroepen heb van, zijn jullie klaar? Het is nog niet lang geleden. Ik speelde met Yannick Noben. Dat was heel lang geleden dat ik het moeten doen heb. Ik moest heel hard denken aan Alex Agnew. Dus Alex was terug aan het try-out na corona. Het was tijd. Het was fucking tijdens corona. Denk ik. En ergens in een café, de rand van Antwerpen, maar deze kant, zo, de kant van, whatever, in een café. En ze hadden daar 150 mensen in gepropt. En Alex wou try-outen. Dus die had nog niet genoeg materiaal. Joost gaat mee in zijn voorprogramma. Dan zit er een dronken man op de eerste rij met drie vrienden. En die praten maar doorheen, want ik was het voorprogramma. En ik zeg op een moment, ik heb dat geleerd van die LP van Johnny Cash. Die zegt op een moment live at Folsom Prison, sorry, couldn't hear you because I was talking. Ik vind dat een hele wijze zin, heel beleefd, maar om te zeggen, uit die bakjes. Dus ik zeg tegen die man, sorry, ik heb je niet verstaan, want ik was aan het praten. En die vent zegt aan mij, ja, kom ik hier ook niet voor u, vent? Ik dacht van, oh. Dus gelukkig, maar ik had nog geen joke gemaakt. Dus ja, als je dan als begin, als je dan als voorprogramma van iemand als een verrassingsact staat en je hebt nog geen joke kunnen maken, moet je ook heel hard opletten met hoe hard dat je die keer aanpakt.
Je hebt nog helemaal niks verdiend. Nee,
als
niks
je al een paar lachjes hebt gehad, dan kan je doorgaan. Dan voel je, oh, dit is my crowd. These are my friends now. Maar dat was toen nog niet het geval. Ik dacht van, holy shit, man. Dus ik denk van, ik laat die even rusten, maar ik probeer een paar goede jokes te placeren. Ik voel, en nu heb ik een vriend. Dus dan, hup, taka, terug. En ja, ik maak die man stuk. En na de pauze zitten zijn vrienden allemaal op een ander plekje. Dus ik zeg van, oh, je bent er nog. Ik zeg, ik had nogthans gezegd dat het beneden een mooie bar is waar je lekker ding kunt drinken, tot als je echt niet meer kunt praten, had ik nog gezegd toen. En je bent er nog altijd. Nou, ik zeg, maar nu komt de man waar je wel voor kwam. En waar dan ook al die andere mensen €25 entreegeld voor betaald hebben. Dus, en ik zie dat je vrienden ook al een klein beetje beschaamd zijn, want die zitten nu daar al. Want ik had nog aan Alex gevraagd, heb je graag dat ik... Nee, Alex had aan mij gevraagd, moet ik jou eerst nog terugroepen of zo? Ik zei, nee, ik ga jou een platform geven en dan zijn we weg.
Ja.
En Alex kwam op, ja, applaus, enthousiasme. En die maakte ook een joke en die keel terug. En Alex probeert die ook af te maken en die keel nog eens. En dan zegt Alex, meneer, het is echt heel lang geleden dat ik dit moet doen. Maar als ik mijn microfoon neerleg, dan is het voor op je bakkes te kloppen, hè, man. En dan kreeg hij applaus van die zaal. Ja, tuurlijk zitten allemaal fans van Alex Agnew en die kielen verkloot voor iedereen. Dus ja. En met dat in mijn hoofd kom ik plotseling in een tent terecht, jongen. Alles zag er zo mooi uit. Echt waar, Wout, het was fantastisch. Het was Beveren Lacht. Dat is bij Roeselaar, West-Vlaanderen. Die jongens doen al 10 jaar comedy. Dat is al punt 1. Heerlijk. De backstage, een meisje die zeg maar voor ons klaar stond voor van... Wacht, ik bedoel ermee...
Leg het even goed
ik bedoel,
uit.
Ja, ik voelde ook dat ik... die daar klaar stond voor hapjes en drankjes te brengen als dat nodig was. Verder niks. geen andere diensten werden daar verleend. Maar dat was echt zo leuk. En ook die zaal was zo met tafeltjes... Comedy Casino stijl, lichtjes erop, tafeltjes, gezelligheid. Maar dat zat al helemaal vol toen wij aankwamen voor de soundcheck.
Want dit is niet het jaarlijkse grote comedy ding met echt 2000 West-Vlaamse
onder... Dan kunnen we het straks even zeggen. Ja. Nee, dat komt straks.
Ja.
Dat staat zelfs niet op mijn papiertje. Dit wordt een podcast van 16 uur. Dat was eenmaal gezelligheid zo. En wij zagen ook...
Ja, sorry.
Zeg maar.
Nou, nee, er schiet in mijn hoofd Beveren. Volgens mij heb jij daar ook gespeeld ooit een benefietavond voor... er was een jongen die was... Volgens mij had hij een ongeluk gehad, als ik me goed herinner. Die is overleden. En zijn zus was heel groot comedyfan, hij ook. En hebben ze toen ook... was de warmste week. Bij Stubru om geld in te zamelen. En dan zouden ze allemaal geld inzamelen en zijn favoriete nummer aanvragen. Nou, hartstikke tof, dat gedaan. Hartstikke mooi, zijn nummer aangevraagd. Iedereen helemaal blij. En het jaar erop zouden ze een... had ze gevraagd, wil je komen? Want we doen een soort herdenkingsavond. Want het was een jaar, was gepasseerd sinds zijn overlijden. En dat is gewoon met vrienden en gezellig. Een beetje bij een kampvuur. En een paar mensen gaan we doen. Ik zei, ja joh, prima. Dus, maar dan... Gewoon een set spelen is raar. Maar ik zeg, joh, weet je wat? Ik moest die dag toch al in Vlaanderen spelen.
Ja.
Ik zeg, ik heb de terugweg langs en ik pak mijn gitaar mee en dan doe ik me dan met een bontjas van Urbanus.
Ja.
Weet je, buurt, kampvuur, leuk. Oh. En ik kom daar aan, maar die hadden de schuur bij hun huis echt heel mooi aangekleed met allemaal witte gordijnen, alsof het echt gewoon een kapel was, zeg maar.
Oh.
En het was veel meer een soort herdekkingsdienst.
Oh, shit.
En ik dacht, dit wordt gewoon een gezellig ding. Nigel Williams was er ook. Weet je, leuk.
Oh.
En dus dit was... En ik dacht, ik zit gewoon met mijn gitaartje bij een kampvuur een liedje te spelen.
No,
nu stond ik daar en kwam ik op en dacht ik wees... Ik heb niet bedacht of ik deze tekst gewoon in het Nederlands ga zingen.
Oh.
Of in een ongemakkelijk Vlaams accent.
Heet, maat. Maar dat zal Beveren. Er zijn de 4 Beverens in Vlaanderen. Maar dat is Beveren bij Antwerpen waar je geweest bent. Maar ik ben er nooit geweest.
Ja, maar goed. Beveren Lacht.
Beveren Lacht.
Mooi backstage.
Zat er al heel
meisje, hapjes,
drankjes. Mooie line-up ook trouwens. Want ik mocht daar samenspelen met Gerron de Wulf, met Yannick Noben en met Thomas Smit. Dat is netjes.
Prima line-up
voor Vlaanderen.
Ja, hartstikke goed.
Best wel een stevige line-up.
Zeker.
Die jongens mogen allemaal 25 spelen. Ik ben headliner 45. Thomas, die komt... Bij Geron ging het eigenlijk best wel goed. Maar er zat toch links aan een tafel. Als al wat... tot op het moment dat je dan vraagt, sorry, ik heb je niet verstaan. En dan komt er natuurlijk niks terug. En dan zegt hij, oei, de televisie, ik ben geen televisie, ik ben een levend persoon. Dat is iets te zeggen, ja. Geen probleem, maar dan moet je wel, je onderzoekt dat even op, maar er gebeurt niks meer. Oei, als een laffe hond, stilte. Goed, oké, ik zat van achter in de zaal aan het volgen. Thomas, die speelt graag een beetje input erbij. Ja, en dat was ook, jongen, dat begon er allemaal. Thomas, ook Antwerpenaar in West-Vlaanderen, dus dat is ook altijd een beetje een wedstrijdrijden dat je moet doen. Dus ja, dat was ook al niet top. Dat ging gewoon niet top. Maar die is er ook doorgestruggeld. Maar we zijn ook ondertussen allemaal mensen met de nodige kilometers. Dus dat lukt allemaal wel. Maar ik denk van, holy shit, man.
Maar het zijn ook wel twee mannen, als die het al lastig hebben.
Ja, dat bedoel ik. Dan denk je van, als
is er iets aan de hand?
Ja, de Yannick ook. Oeh, vechten, ja. Dus ja, en na de pauze, daar kwam nog een beetje bier bovenop. Ik dacht van, ja, nu... Maar goed, ja. Ik zeg tegen die organisator in de pauze van, oeh. En die man zegt, ja, het probleem is, we hebben een sponsor, Triporteur Bier. En die brengt normaal gewoon een triporteur, maar nu heeft hij triple gebracht. En de VIP's, die zitten hier al een uur en een half. En die hebben allemaal van een triple gedronken. Dus die zitten allemaal ze scheel of een notter, die zijn allemaal ze zat of een banaan, man. Ik dacht, nu is het pauze. Dus krijgen ze nu water of nog meer triple dan?
Nog meer triple
natuurlijk, ja. Dus ja, man. Ik begin eraan, maar ik besefte bij mij, dit gaat hier 45 minuten de hel zijn, maat. Ik dacht van, deze gaan we niet laten gebeuren. Ik pak mijn tijd voor een paar keer een goede joke te placeren. Ik krijg een applaus op die joke. Ik lach even met die mensen en dan krijg ik ook een applaus op. En dan weet je, oké, de mensen zijn dat goed. Ja. De mensen zijn dat ook moe, dat getafel. En ik ben echt waar, dat was heel schattig om te zien. Zo, want mijn goede vriend Yannick is ex-militair, eigenlijk nog militair, maar nu loopbaanonderbreking om comedy te kunnen gaan doen. Maar die is best wel een stevig soldaat.
Ja.
Geron heeft ook wat gevechtskunsten achter de... Thomas was al naar huis, want die had een kind te verzorgen. En... ik dacht van, nee, dit is nu echt heel lang geleden dat ik dit moet doen. Hè. Ik dacht aan Alex. Ik gooi die microfoon op de grond. Ik ga naar die tafel. Ik spring van dat podium. Ik ga naar die tafel. En ik roep voor heel die zaal van, jullie beseffen toch dat jullie bij de eikels zijn. Die het voor de hele avond verkloten voor 180 mensen die netjes entree betalen. Ben de motherfuckers. Ga je zwijgen of gaan we ermee doen? En er werd zo echt ijzige stilte. Maar je zag zo Yannick en Geron richting de tafel komen om het te helpen. En Yannick die heeft zo'n mondstuk bij voor boksers.
Waarom heb je dat bij?
Wel, dat vond ik... Ik vroeg van, why? En hij zegt slim gezien. En ik zeg, maar waarom heb je dat in je zakken zitten? Zegt hij, dat werkt toch keihard? Als iemand tegen jou zegt, hey, in een conflict situatie, ga je mee naar buiten, want als ze bij ons op café zijn, ga je eens mee naar buiten, dat is goed, en je stikt dat mondstukje in, dan denk je toch, I'm fucked. Ik zei, en ik ga daarom bij. What the fuck? Ik vond dat wel een goed verhaal, hoor. Het is toch heerlijk?
Ja, het werkt, maar dan nog steeds.
Ja, heel consequent. Of, ja, hij had dat bij, een oranje beetje. Ik vond dat heel grappig. Enfin. En ik zeg op het eind van de avond aan die organisator van, maar man, waarom kom je...
We gaan nu opeens van dit moment verder naar het eind van de avond. Wat gebeurde
dus
er?
Ik had dus terug op het podium, dus je komt vanuit een soort van begrafenis sfeer.
Ja, want het is een klote sfeer dan.
Dus ik begin terug te werken. Ik zeg, sorry mensen, maar dit moest er even af. Alright, jokeske. Hey, dat gingen we doen, hey, jokeskes. En ik begin terug te bouwen. Ik ben 5 minuten kwijt van mijn set, maar bon. En vanaf dan heb ik een heel leuk set gespeeld. En ik had nog 1 keer gezegd van, ik hoor je terug. En als ik nu kom, is het niet meer te praten. En die vrouw zei, oh, we gaan wel eens zien. Dus, maar ja, goed, dat heb ik dan natuurlijk niet gedaan, want ik heb nog helemaal mijn leven nog nooit gevochten. Dus ja, ik heb geen mondstukje. Dus, maar holy shit. Dus ja, heb ik dan een goede set gespeeld? Heb ik 50 gespeeld om die 5 die ik verkloot heb goed te maken? Netjes. En dan is die show gedaan. Ja, dan komt die programmator af van, ja. Ik zeg, maar jullie komen er ook niet tussen of zo. Ik stond er gewoon alleen, man. En dan zegt hij, ja, ik weet het, maar het is een beetje moeilijk. Dat is onze sponsor van de broodjes. Ik zeg, wacht, dus een of andere zatte bakker heeft jullie voor de hamburgers die jullie verkopen 100 pistolets cadeaus gedaan. En daarom heeft hij plotseling een patent om een hele comedy night naar de kloot te tellen. Is dat het concept hier of wat? Jesus Christ, man. En die hebben mij onmiddellijk willen boeken voor het volgende jaar. En ik heb er niet op gezegd, ik heb even geen zin in. Want ik dacht van, ja, de publiek weet nog altijd, zou mij nu terug als MC dan? En ik denk dat niet, ik hoop dat niet, ik weet eigenlijk niet meer of dat niet, ja, ik denk het al, mijn vrouw regelt dat meestal, maar ik denk dat niet gezegd.
Neem sowieso een beetje mee.
Ja.
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is er om te delen. Dus deel hem zo vaak en zoveel je wil. De meeste mensen leren namelijk nieuwe podcasts kennen via hun vrienden, familie of bekenden. Dus vertel erover op social media, plaats een linkje of, ook leuk, volg Elektra op TikTok of op Instagram en deel de fragmenten. Maar ik vind het zo'n bizar principe nu en ook bij die kroeg die je net vertelt. Ja. Dat het toch is, ja, maar het zijn goede klanten. Ja, maar het zijn. Ja, maar dus alle andere mensen daaromheen zijn ook je klanten.
Ja, maar ik ben blij dat het feit dat jij er ook mee bezig bent. En dat ik dacht altijd dat deze situaties in Nederland eigenlijk niet meer bestonden. Maar dat is dus wel een misvatting, want het kan bij jou even hoe nog gebeuren.
Ja, het gebeurt gelukkig niet vaak, maar. Het kan altijd. En ik denk ook, weet je, dit soort dingen zijn ook universeel. Hè? Want dat gebeurt in Vlaanderen, maar ook in Nederland.
Ja,
en
ja.
In Duitsland zullen
ik denk dat het vast probleem,
ook comedy shows zijn. En dan gebeurt het ook.
Ja, ik denk dat het probleem zich een beetje verschoven heeft naar de open micers. Als ik daar soms verhalen van hoor, voel ik soms wel nog dat je 10 jaar teruggeflitst wordt. Dat die jongens nog altijd moeten vechten in een of ander café die op dinsdagavond denkt, goh, zullen we dan een open mic af en toe en 6 jongens laten komen die 0 euro kosten in de hoop dat er 6 debielen zijn die 5 euro entree betalen en die krijgen dan een pintje erbovenop. Daar voel ik nog wel een beetje zo. En gelukkig zijn wij daardoor onze prijszetting of door onze...
Nou ja, maar ik denk dat inderdaad gewoon de ontwikkeling van de hele scene is.
Ja, gelukkig, ja.
Weet je, als jij nu een line-up wil zoals je die had gehad in 2008...
Ja.
Zeg maar,
ja.
dan betaal je daar nu echt stevig meer voor.
Zeker.
En dan zorg je ook wel dat alles
een beetje
in orde is.
Gecheckt is.
Maar de wildgroei aan open mic, of wildgroei, dat klinkt zo negatief. Er zijn heel veel open mics, dus er zijn heel veel plekken om te kunnen beginnen.
Ja.
Dat is heel tof. Want als jij begonnen bent in 2005...
Ja, dan waren we rap
aan doen. Waren er amper plekken.
Ja, ja.
Maar dat zijn inderdaad wel de plekken dat een café-eigenaar denkt... Oh ja, op een maandag en dinsdag, er gebeurt niks. Ja. We hebben een micro, we draaien de stoel om.
En
dan komen mensen, want er staat comedy.
Ja,
en dan gaat... Oh, en allemaal open micers komen voor niks.
Er is een gigantische groep. Ik heb ergens gehoord van iemand van die open micers die mij zei... Er is een groep waar er 2000 leden in zitten hier in Vlaanderen. Beginnende comedians. Als je het in dat groepje post... Er zijn natuurlijk ondertussen een bende bij die waarschijnlijk de wedstrijd al verloren heeft. Die het al opgegeven heeft ook. Hè? Wegens nul talent. Dat kan ook. Maar dat groepje heeft blijkbaar...
Nou, sommigen blijven doorgaan hoor.
Velen blijven doorgaan. Ja.
Maar de kadetten en open micers groep is dat. Die is...
Ja. Ja, voilà, hij kent dat. Dat is blijkbaar gigantisch. Ja.
Maar het is inderdaad bizar als je vergelijkt... Als ik nu vergelijk met toen ik begon met spelen...
Ja.
Ik was ook heel erg aan het zoeken. Dan kan ik ergens mailen. Maar dan kon je altijd wel gewoon... Binnen 1 of 2 maanden was er plek. En nu is er echt een post iemand. Ik heb dan en dan...
Ja.
Wie komt er spelen? En dan is er 30, 40 man die reageren.
Ja, en het probleem is... Dat vind ik echt waar een probleem. Dat is het moment dat je dan wel een beetje talent hebt... En je wil graag eens 20 minuten spelen. Wie neemt jou dan nog mee? In Vlaanderen. Want ja, die open micers wil je dan ermee doen. Want je voelt van jezelf, we staan een stapje verder nu. Maar dan val je daar in zo'n tussensegment. Want al de rest is ondertussen doorgeroeid naar volavondshows. En oké, dan speel je in line-ups. En dan kun je soms tegen iemand zeggen, hey, maar pak die eens mee, jongen. Dat is een leuke line-up. Want zo komen we plotseling in Waarhem op de Nacht van de Humor terecht.
Kijk.
Nacht van de Humor, voor de mensen die het niet kennen, dat is bij ons iets... Bij ons noemt dat Unizo, dus een zelfstandige vereniging, een groepering van allemaal ondernemers, mensen die een winkel hebben of een kleine KMO. Of... Nu, in Waregem is West-Vlaanderen...
MKB.
Wat noemt dat?
In Nederland is dat midden- en kleinbedrijf.
Ah ja, voilà, dat. Ongetwijfeld. Zijn bij ons ook heel vaak mensen met een Range Rover of met een Porsche of met... En Waregem dan toch, dat is dan het betere volkje.
Het onaardige zeg, maar volgens mij, dit zijn altijd de ondernemers die succesvol genoeg zijn... Om zichzelf heel tof te vinden, maar ook weer niet dat ze echt hele grote...
Ik denk dat we daar op de juiste... Daar komen we. Er zijn er natuurlijk ook bij mij heel veel centen, dat punt niet. Maar hoe, de typische ook zo... Ik ga graag eens naar Knokken. Ik heb zo een roze trui over mijn schouders liggen en ik, het leven is geslaagd.
Jachthavenpubliek.
Ja, en laat het ons dan daarop afkloppen. Maar nu, in Waregem heeft dat enorm goed succes. Dat is die vereniging doet dat dan in een expohal. En daar worden er een 1800, 1900 in gepropt. En nu hebben ze ondertussen, hebben we die mensen ook al een beetje opgevoed, zeg maar. Ten eerste zit eigenlijk al sowieso als ik dat zo mag noemen, het gewone volk, het theatervolk, het comedy-liefhebber, het volk, zit nu eindelijk vooraan.
Ah, super.
Zijn er eigenlijk al een 400-tal. Dus, en daarna...
Waarom is dat belangrijk?
Omdat je dan toch tenminste die 400 hebt die naar jou luisteren, want die komen voor de comedy. En vroeger zat eerst de VIP's, dus eigenlijk vroeger stonden eerst al die kuttafels waar ze hapjes krijgen en om de zoveel... Er zijn 3 pauzes. Er is al een half uur voordat het begint ook kava, drink maar lekker door, ding. En er komen ook nog, we kunnen daar ook een VIP-arrangement pakken dat je nog broodjes krijgt. Hè. Dus dat is echt een expohal vol met fritende zeppen.
Ze hebben een hele goede sponsor voor de broodjes.
Ja. Dan moet je eerst, ja, die mag eens roepen van achter dan, hè, want die geeft de broodjes dan ook. Maar het is echt maf, jongen. En die 400, 500 van voor, dat zijn dan de mensen die komen, die komen. En die zitten er wel gefocust. Maar ook die hebben niet veel geduld. Je moet er echt wel leveren. En snel.
Ja.
En iedereen die daar al gestaan heeft en goed gescoord heeft. Ik heb er gelukkig al 2 of 3 keer gestaan. En de laatste keer mocht ik zelf terugkomen voor de verjaardageditie. Dus ik was ook MC. Dus iedereen, als je dan daarop... Han Solo, die is van Zulte, van afkomst. Die maakt dan ruzie tussen die twee provincies, Oost- en West-Vlaanderen. En dat werkt ook keihard. Die kakt de mensen van Kortrijk uit, want dat zijn dan zogezegd allemaal dikke nekken. Dus dat werkt heel goed. Ja. Maar als je jou niet kent, en het heeft ook zo de reputatie, een beetje jouw elektroverhaal, er is altijd iemand die op zijn bek gaat. En heel vaak is dat iemand uit een provincie niet Oost- en West-Vlaanderen is. Liefst van al Antwerpen vinden ze heel fijn als die, want dat zijn allemaal dikke nekken uit Antwerpen. Maar ook soms kan dat iemand uit Vlaams-Brabant zijn. Iwijn Segers heeft er al keihard op zijn smoel. Jeroen Leenders goed.
Iwijn Segers heeft legendarisch als extra op zijn DVD zijn hele integrale set gezet.
Echt?
20 minuten lang dat het hele publiek is hem aan het uitscheiden, boer roepen, weet ik wel. Hij blijft doorgaan.
Oh, damn.
En die heeft die integraal op zijn DVD gezet.
Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Ah, oh, fuck, dat wist ik niet. Jeroen is afgestapt.
Ja,
Jeroen, die vroeg,
het verhaal van Jeroen Leenders.
Dat kende waarschijnlijk wel. Er was ook grote paniek daar natuurlijk van, holy shit.
Als je het wil horen, moet je de aflevering met Jeroen luisteren. Voilà. Maar die heet niet voor niks. Waar is Jeroen? Jeroen is naar huis.
Naar huis. Echt ook gewoon weg. Maar die heb je gehad. Maar dus nu, ik had er al 2 keer gestaan. En die man die probeert ook altijd, als het even kan, rechtstreeks die te benaderen om het rechtstreeks te regelen. Allemaal goed.
Ja, dat niet via een boekingskantoor. Ja,
boekingskantoor erbij. Allemaal goed, want ik ken die man. Dat is ook een toffe kerel, daar niet van. Maar ik had toen een neefje die ook beginnend comedian was, Dries. Echt een gedreven gast ook. En die deed dat goed. Ik had heel vaak al meegenomen. Ik had een beetje gecoacht. Ik had die wat dingen bijgeschreven. Ik ben een beetje geholpen. Maar goed, dat is niet mijn verdienst. Hij heeft zijn kilometers gedaan. Dus ik zeg tegen die vent, zeg, ik wil zeker komen, maar zou jij mijn neefje dan een keer ergens tussen schuiven? Laat die een 10 minuutjes spelen. Ergens tussen. En die zegt, dat is goed. Ja, mijn neef, die zegt hoeveel moet je hebben. Die vraagt 100 euro bij manier van spreken. Maar die vent uit eerlijke schaamte zegt, ik ga er 300 geven, want er zitten 2000 man in mijn ding. Dus ja, dat was nog zwaar onderbetaald, maar goed. En dat is echt hilarisch. Je komt er dan aan. Ik ken heel de scheid. Voor hem was het nieuw. Hij was ook wel best wel zenuwachtig. Hij wist dat het voor veel volk was natuurlijk. Ja. En hij komt mij tegemoet en zegt, wow, ik ben MC. En ik zo, nee. Hoe? Wat? Ja, Geron en Jan-Marten Meulenaren, die zien het niet zitten en zijn aan mij gevraagd voor MC te zijn. En op dat moment besef ik, kan nu alleen maar zeggen, dat komt goed, jong. Maar ik weet, you're fucked. Maar het heeft geen enkele meerwaarde meer om tegen die jong nu nog te zeggen, you're fucked. Want dat weten, die gaat dan nog meer in zijn broek kakken. Dus ik zeg, ik ga naar die event. Ik zeg, maar wacht.
Waar
is er fout gegaan bij mensen die al zoveel jaar comedy doen? Waar is er hier fout gegaan dat je een jongen die ik vraag voor ergens in een mooi plekje 10 minuutjes tussen te schuiven, dat je die plotseling MC maakt? What the fuck? Maar ja, ik had die MC zien zijn in een cafeetje. Ja, maar dat gaat niet, man. De MC die hierop komt, dat moet iemand zijn die ze weten.
Oh, maar dat had hij van tevoren ook al...
Ja,
dacht dat Geron en Jan Bart hadden gezegd.
Sorry.
Dan heb je Geron en je hebt Jan Bart. En Jan Bart heeft 100.000 shows tv-opwarming gedaan.
Zeker, maar
laat die dan MC hebben. Maar...
Ja, nee, ik leg het een beetje verkeerd uit. Jan Bart, ten eerste, er zijn een verdediging. Hij had juist een show uit Overleven in West-Vlaanderen. En waar hem ligt in West-Vlaanderen.
Ja.
Hij had daar heel graag gewoon een integraal stuk.
Ja, nee, snap ik.
En als MC, ja, lukt dat niet. Geron had ook net op dat moment... Dus
daarom mijn verbazing dat hij het op hem af hadden geschoven.
Nee. Het was de organisator die plots voelde van, oei, die twee zien niet zitten om MC te zijn. Joost komt ook. Die wil ik ook eigenlijk liever. Dus weet je wat, ik vraag dat aan dat jongetje. Maar dat is het stomste idee ooit natuurlijk. Want allee, ten eerste, als je daarop komt, dan moet je onmiddellijk die zaal te pakken hebben. Moet je roepen en brullen en de mensen uitkakken. Maar als je nog nooit daar funny geweest bent, kun je dat ook niet permitteren. Dus
nee.
Oh jongens, en dat echt zo gigantisch. 2 grote schermen naast dat podium. En ik zag hem ook opkomen. En ondertussen zijn ze er nog met bier aan het rondgaan en sandwiches aan het verdelen van achter. Want er zitten er 400 uit te kijken als Bambi in een vrachtwagen. Dus ja, oh man. Ja, die ging echt best op zijn bek. Maar die is dan toch... Ik moest dan op vakantie vertrekken trouwens, want ik moest eerst spelen. Ja, dat was het. Ik kon niet MC zijn. Ik had gezegd, ik kan niet MC zijn, want ik ga op vakantie. Ik heb iets geboekt. We moeten door. En daardoor was ik mijn eerste... En ik ben ook de curtain call niet gedaan, want ik moest weg. Ik had ook eerlijk gezegd op voorhand. Want normaal doe ik dat nooit, weggaan. Maar nu was dat gewoon een vakantieding. Ja. Vrouwtje was mee, de camper stond op de park en wij stonden vertrekkers klaar. En ik zie hem daar op zijn bek gaan en ik denk van, ja, ik ben door. Maar blijkbaar is hij dan toch op het einde, heeft hij dan nog een soort van aaibaarheidspubliek, toch een aaibaarheidsapplaus gevraagd. En heeft hij toch nog een gigantisch goed applaus gekregen voor de verdienstelijke poging of zo. Dus dat is uiteindelijk allemaal nog wel meegevallen. Maar dat was ook zo'n avond dat je denkt van, wacht, maar hoe, in een organisatie die het al jaren doet voor bijna 2000 mensen, van, dat kan toch nog gebeuren, zulke dingen. Dat je denkt van, wacht, maar why?
Ja, ja maar dit is... Ik snap dat zo iemand denkt, ik benader iedereen gewoon persoonlijk, want dan hoef ik niet meer boekingskantoren. Ja, ja, ja. Maar wel, elk boekingskantoor had hiervan gezegd,
dat gaan we niet doen.
Dat moet je niet doen. En nee. Wel hierom.
Nee, en ja, dat is inderdaad het gevaar van zulke dingen. Dat je die mensen die je rechtstreeks benaderen, ik zeg het ook altijd tegen hem, van wij spreken tegen elkaar. Die denken blijkbaar allemaal dat wij concurrenten zijn. Wij zeggen mekaars gage, wij weten van elkaar hoeveel krijg jij hier vandaag. En die spelen dan toch altijd dat spelletje. Ze zeggen, ik wil gerust komen, maar niet iemand anders dubbel betalen. We moeten gewoon zorgen dat we allemaal netjes een beetje betaald zijn zoals we het graag hebben. Maar ja, pas op, het is een superleuke plek voor te staan. En je hoort wel vaker iedere keer verhalen. Ik scoor er altijd, dus voor mij maakt het ook niet uit. Ik vertrek met plezier naar daar. Maar voor iemand die dan van Antwerpen moet komen, dus blijft het toch iedere keer weer een tricky ride of zo.
Ja. Iets heel anders, wat opeens in mijn hoofd schiet, vraag me niet waarom. Want jij hebt die show gedaan, Kok. Ja. Daar vertel je allerlei dingen over jouw kokzijde. Maar daar maakte je ook gerechten op het podium klaar,
ja,
toch?
Ja.
Want dat dacht ik toen ik hierheen reed. Je hebt die show weet ik hoe vaak gedaan. Dat gaat ook wel eens mis, toch?
Of nee, eigenlijk niet. Maar het probleem was wel, dat hebben we ontdekt na show 1. Dus we hebben eigenlijk... Dus de eerste show
ik heb alleen onthouden dat je een sabayon moest kloppen. Ja, ik weet niet wat het is, maar
ja. Ja, dat moest dat kloppen. Op een klopte eigen. Hè. Maar pas op, ik heb dat bij de Bourgondische Belgen ook gedaan in Nederland. Daar gingen we zogezegd de Hollanders leren Vlaamse kost eten. En nu heb ik ook sabayon gemaakt. En inderdaad, geen enkele Nederlander weet wat dat is. Dat is opgeklopt ei, geel, gecombineerd met een bier of met wijn en suiker. En daar doe je dan ijs bij, dan krijg je een hele lekkere warme mousse met een bol ijs in. Frans gerecht, maakt niet uit. Maar ik had wel rap door. Bij die eerste show was ik heel ambitieus. Die duurde ook pocket lang. is echt waar. Roel Tulleneers bijvoorbeeld, van Geel. De programmator uit Geel. Heel gerespecteerde man. Bepaalt ook een beetje communicatie voor de cam. Allee, als je iets niet weet, bel naar Roel. Hij is de man die het allemaal gezien heeft en het kent.
Ja.
Samen met Tom Koppens van Pelt. Dat zijn de twee mannen die elkaar ook kennen. Hele fijne venten. Dus en ook heel eerlijke mensen. Dus ik wou eigenlijk wel bij de eerste show wel eens weten van Roel, hey, wat is jouw mening? Dat was voor mijn eerste keer mijn kans om avondfilm te gaan. En ik dacht, hey, wou ik op DVD capteren en zo. Dus ik wou zo wel weten, wat vind je ervan? Dus ik nodigde die uit op mijn show in Eeklo, waar ik dus eigenlijk, ja, zeg maar, bekend ben. Die is altijd vol met mensen die naar mijn première komen kijken. Ik ken die ook allemaal. En ik heb daar die show gespeeld. En Roel was weg na de pauze. Maar het was ook al na 12 uur. Dus ik belde die op de dag erna. Van, hey, ik heb jou niet meer gezien achteraf. Wat vond je ervan? Joost, niet meer gezien achteraf. Jesus, motherfucking Christ. Ik ben in de pauze naar huis gehaast. Jij moest nou beginnen koken. En je was al een uur en een kwart aan het spelen. Gast. What the fuck? Ik bel mij eens terug als uw show op een uur en een half afgeklopt is.
Het is heel grappig.
Hij was ook zo boos. Hij zei, een beetje boos zei het ook. Boos zei hij ook zo van... ik zat toen bij Goedenavond, Hans, dus die man die mij ontdekt had na de Culture Comedy Award. En dat noemde Goedenavond.be. En hij zei, en Elze Schepper, die speelt ook altijd van die pokkelange shows. Die zei, Goedenavond, moest zijn naam veranderen naar Langenavond.be. Het is de ene keer, ik mag dat vragen, want ik had ook zelf het culturele centrum gehuurd, want ja, ik had nog niet veel bewezen. En ik heb een boete gekregen, omdat het 11:45 was. Dus dan moet je bijbetalen, omdat de techniekers gaan dan in zondagtarief. Dat was de marathon voorstelling. Maar dat komt dus, om op jouw vraag te antwoorden. Ik had heel vlug door. Je kan niet comedy en koken tegelijk. Dus de tweede show...
En waarom niet?
Omdat je een man is een man. Dus dan begin je te benoemen wat je aan het doen bent. Maar je bent niet meer grappig. Dus ik had zo een toog met een televisiescherm en een cameraatje boven. Dus ik kon echt zo naar Jens snijden zoals het hoort om te bewijzen. Want ik vind het wel belangrijk als je zegt dat je iets bent, dat je het ook kan. Circus Ronaldo bijvoorbeeld, die man heeft maanden in Italië proberen pizza's gooien zoals het hoort om in het circus dat te doen. Ik vind dat dat moet kloppen.
Ja.
En ik wou dat ook tonen dat ik dat kon. Sabayon klopt bijvoorbeeld. En die ajuin snijden zoals een kok dat kan. Maar de kloterij is dat. Dus ik had vooraan speelde ik met een comedy show. En dan ging ik achter dat ding staan om dan iets te doen. Ja, ik ga nu water erop zetten met pasta erbij. En dat was dan helemaal grappig. Dat was ik gewoon aan het vertellen wat ik aan het doen was. En mijn vrouw had toen de taak van... Ik had zo de beetje film van een Willem grap. Ik had een ijskast, die was altijd leeg. En zij stak er altijd van achter alles in wat ik nodig had. Dus dat was iedere keer, oh, dat is, ga ik nu om de sla? Haha, de mensen vonden ik bijna kinderachtig de film van een Willem ding.
Ja, het is wel heel grappig dat dat die elke keer toch herinnert.
Ja, dus dat was een running joke. En dan heb bij de tweede show beseft, nee, het vrouwtje gaat nu mee voor dat kookgedeelte. Dus zij heeft mij dan beginnen helpen. Zij zorgde dat al die dingen al klaar stonden. Want in de eerste show was dat inderdaad, ik ging dan op vooraan staan, haha, grap, 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 grap. En dan plotseling achterin toe, ah ja, dan moet ik natuurlijk even het water opzetten met de pasta. Want de mensen, ik kwam ook thuis met een halve vrachtwagen, afwasmaat. Dat was niet normaal. Mensen kregen voorrecht, hoofdrecht, nagerecht. Die zat naar een piano, dat was echt belachelijk. Dat was ook zoveel werk. En met de Baronische Bel heb ik mezelf dat weer aangedaan. Dan ging ik met de Baronische Bel weg. In Nederland gaan spelen.
Ja, dat was een line-up show met een aantal Vlaamse artiesten in Nederlandse theaters. Ja. Meestal zo tot 30, 40 minuten over de grens.
Dat was eigenlijk een beetje omdat wij al van vrij ver kwamen. Omdat wij eerlijk gezegd ook, ik spreek nu voor mezelf. Ik kan mij heel goed houden in Brabant en Limburg. En dan zo tot aan de Moerdijk, zoals men dat al zegt in Nederland. Ja. En daarna ben ik de mensen kwijt gewoon. Ik weet niet dat dat komt. Dus, en ik had ook zoiets van, wow. En de Geubels die had ook wel een beetje had met veel kilometers. Want die ging ook soms mee. En ook die man allemaal. Wow, als we het een beetje hier kunnen houden, fair enough. Prima, we spelen naar elk... Ik was een MC, zeg maar. Ik was kok. En ik had een soort van restaurantsetting. Een soort van fout Italiaans decor. Zo een deurencomedie decor. En er zaten twee mensen uit het publiek op podium en ik maakte voor die mensen een Vlaamse stoverij. En dan maak ik die sabayon terug, maar met cuberdons, met neusjes. Dat is iets typisch van Gent.
Ja.
Alex vertelt erover in de podcast. Die was onderweg. Wij kregen iedere keer zo'n 2 dozen van de sponsor van Cuberdon mee naar Nederland, want die wou net in Nederland dat op de markt zetten. En wij zaten al ziek eigenlijk van, wij lusten dat nu allemaal niet meer. Dat was trouwens ook zoiets dat je denkt van, ken je dat? Dat je met een aantal collega's op de baan gaat. Dat is ook zo gevaarlijk, man. Want ik had er juist al verteld over de Nederlandse taal, over een vijsmachine. Ik had zo'n stuk als kok dan. Ik stak een appel op die accuboormachine. En met een dun schilder schilde ik dan die appel heel snel. Maar bijvoorbeeld, je speelt dan met William Bouva. En in de pauze zitten zij zo wat te gniffelen. En ik dacht, we zijn op ons gemak een beetje aan het praten. En hij zegt, zeg, moet je dan niet stilletjes aan terug naar uw decor? Maar ik had niet door, En ik begin aan mijn nieuwe stuk, waar ik eigenlijk eindig met een joke, waar ik die appel schil. En ik hoor ze de hele tijd, pst, pst. En je bent aan het spelen, je bent aan het praten met mensen in de zaal. Volgens mij was het in Eindhoven in het Schelttheater. Niet het Schelttheater, niet het Parktheater. Ja. Ik denk dat het daar was. Ik ben niet zeker, maar als wat. En dat is een stevig theater, man. Er zitten 400 of 500 mensen in die bak. I don't know. En goed om te zeggen, maar je staat dat verhaal te vertellen. En je kijkt naar links in die coulissen. En daar staat William Boeva met die appel op zijn hoofd. En je kijkt naar die toe. En je ziet die appel weg is. Dus ik denk van, fuck. shit. Mijn appel weg. En niemand. Ja, ik kon ook niet zeggen van, die fucking kabouter heeft mijn appel gepakt. Want niemand wist dat William dan A, een dwerg was, en B, dat hij mee was. Dus dat was zo... Goh, en met Thomas ook. Dan zitten die twee mensen er aan dat tafeltje. Hè? En ik ben bezig met de frietjes te snijden, bijvoorbeeld. En ik leg uit, kijk, we gaan nu echt de Belgische frietjes maken aan die mensen zo. En een Thomas staat daarachter in zijn blote flieter. In zijn blote piemel, hè, man. Hey, maar je krijgt dus, ik weet niet, hard te lach. Die mensen kijken naar jou, jij kijkt naar die mensen. In het theater weet niemand wat er gebeurt. God, dus dat zijn zo van die dingen dat ik heerlijk vind. Ik speel heel graag mee line-ups, omdat ik zie mijn vrouw heel graag. We spelen heel vaak samen. Dan ben je heel vaak, ik al met mijn vrouw, waar ik al 30 jaar mee getrouwd ben, en mijn technieker op stap. Terwijl in een line-up zijn we dan een keer terug, de boys out, weet je wel. Ja. En dat vind ik wel heel fijn, maar het resultaat is soms wel tricky, hè, maat. Dat was ook zo met een voice-over, dames en heren. En dan vonden ze dat dan leuk, van die deur vast te doen bijvoorbeeld. Er was dan zo'n typische toneeldeur met zo'n kartonnen deurtje. En dan, uw gastheer, Joost van heeft een bang tegen die deur, want dan gaat die deur niet open. Ha, staan er zo drie. Zo dat altijd. Maar ik vind dat wel heel fijn. Ja, ik vind dat heel leuk met die mannen. Dus met die Burgondische baan hebben we best wel... Ik denk dat ik heb er 2 seizoenen mee meegedraaid. En dat, ik denk dat dat nog loopt nu.
Weet ik niet. Volgens mij niet.
Ik denk dat nu de MC een Nederlander is.
Ja. Leon van der Zanden. Het is daar wel. Leon van der Zanden MC't hem nu. En,
ja, wel, ja, dat weet ik
niet. Ik
weet
niet wie er spelen.
Ja, ik ook niet.
Maar dat was toen ik nog bij Postbus A, bij dingen zat. Bij Pretpraters zat. Enfin. Ja, nee. Gekke optredens. Er zijn er wel een paar keer. Maar... Ik moet eerlijk zeggen wat je net zelf al zei. Gelukkig zitten we ondertussen een klein beetje in een iets wat professioneler segment. Onze prijs is ook wat duurder geworden. Dus de mensen kijken al wat beter uit. Maar, en dan nogmaals komt er soms, en zeker bij die commerciële. Dat vind ik heel maf. Ik heb er 2 gehad waarvan ik denk, hoe commercieel daarmee bedoel ik, niet in het theater, maar iemand die denkt van jou als een bedrijf of zo. Ik wil jou... Ik had een optreden, ik heb heel veel gespeeld voor landbouwers en voor de Boerenbond bij ons in de organisatie. Ik speelde een pand voor een bedrijf en die verkocht een sperma van varkens. Sweat. Heel gezellig, heel leuk, want voor mij was een professor die een Haanse ding deed. En ik had daar best wel wat dingen van opgepikt en ik had er eigen hoesetje gespeeld. In navolging van die saaie professor. Dus ja, het is al leuk om daar dan een half uurtje... Dus je mag daar een half uurtje spelen, je kan een beetje op die professor zijn kap zitten die daar spreekt over sperma van varkens. Er is al genoeg materiaal, maar al een klein beetje met de start. Was heel leuk. Mensen zaten in het theaterzaal, heel gezellig. Na die show doe ik altijd nog een toertje, babbeltje, praatje, een beetje business ook, een kaartje afgeven, blablabla. Komt er een grote, dikke meneer bij mij en zegt... Godverdomme, zeg, het was de Max in het dialect. Het was fantastisch. Een West-Vlaming. En die zegt... Zeg, toevallig tijd volgende week vrijdag. Ik denk van, opgepast nu. Dan denk ik al... Ik zeg, ik weet niet, ik zal even vlug kijken. Dus ja, ik tik de smartphone, ik was vrij, potverdikke. Die gast zegt, ja, maar waarom? Als ik zo vrij mag zijn. Ah, wat, zegt hij, wat heb ik hier nu gezien? Hè? Zegt hij, dat zou toch de Max zijn? Zegt hij, mijn bedrijf is hernieuwd. Hè? Vergroot ook. Ja. Het zou super fijn zijn dat jij er als verrassing komt. Ik zeg, ja, maar er is maar 1 voorwaarde, meneer. Er is echt maar 1. Dat is dat mensen neerzitten. Ik zeg, nu sla ik al de negen
regels. 9 van de 10 heb je niet gedaan.
Ze moeten neerzitten. Voor de rest, zoals je zegt, Steve Hoegebuur, we zijn wel gewoon van... excuseer. Wel gewoon van tussen de gerechten door te spelen of dat soort van shit op van die banketten. Allemaal al gedaan, dat ze koffie aan het geven zijn. Allemaal, dat lukt nog wel allemaal een beetje, maar... Ik zeg, ze moeten neerzitten. Ah, en dan zegt hij, de memorabele zin, dan gaan we dat regelen. Dat vond ik al, dan gaan we dat regelen, vond ik al een verdachte zin. Ik dacht van, weet je wat, Joost? Ik ga hier veel geld voor vragen. Wat moet dat kosten? En ik zeg, 1500 euro voor 20 minuten. Dat vond ik, dus voor mij is dat best wel veel poen. Voor mijn comedywaarde, zeg maar. Ik ben normaal gewoon van een 750 euro te krijgen voor een optreden. Om even te kaderen. Dus ik doe mijn prijs maal 2 en mijn tijd gedeeld door 2. Dus die man zegt onmiddellijk, geen probleem. Ik denk van, shit, heb ik toch te weinig gevraagd. Goed, oké. Okay. Dus ja, die mensen geven dan...
Als jij normaal 750 voor 40 vraagt, vraag je sowieso te weinig.
Ja, kijk, van. Dus ja, dus ik dacht van, ah, goed, oké. Okay. Doen hè, dan... ik kom thuis en ik heb dan ook gelukkig wel een vrouw die heel vaak wel zo... Ik kom thuis en dacht van, oh damn, ik denk dat ik gefuckt ben. Ik denk dat ik gesjaad, ja. En ik voel me daar niet goed bij, maar zij zegt, hey schat.
En waarom dacht je...
Omdat ik voelde dat ik daar... Ja, die staat er dan in de... En je komt net van dat podium en die man begint tegen jou te praten. En ik voelde dat... Ik kan heel moeilijk neerzeggen. En dan voelde, oh, ik heb gezegd, ik moet neerzitten. Hij zegt, dan gaan we dat regelen, die zin, en dacht ik. Ja. En dan was er nog iets dat hij gezegd, dat ik dacht van, ah, fuck, dit klinkt niet goed.
Ja.
En ik kom, ik naai mijn eigen op, ik op weg naar huis, en ik kom dan thuis met het vrouwtje, en hoe was het, en dan vertelde dat, ik dacht van, oh, ik denk dat ik een kut op de na pakte, zonder dat ik het echt wou. Ik zeg, maar bon, het is afgesproken, die mensen gaan mij mailen, bla, bla. Ik zeg, ja, hoeveel is het? Ja, ik zeg, 1500 euro voor 20 minuten. Ik zeg, ja, schat, hey, fuck it, hey, maat, dan zet hem maar aan. Zeg, dan vindt zij, allee, die gaat ook gewoon een loon gaan cashen elke maand. Dan denkt ze van, kom, dance, motherfucker, bring ons de nar en doe het even, slik het even door. Ik dacht van, ja, het is eigenlijk waar. Ik rijd daar naartoe, maat, naar dat bedrijf, de vrijdag. Ik kom er, er staan parkeerwachters. Er staat een soort van grote, gigantische, reuze tent op die parking. En een lawaai, man. Maar een lawaai van pratende mensen gewoon. Dus niet. Maar echt. Ik steek mijn hoofd in die tent, joh. Daar staan 800 boeren aan staantafels en olievaten tegen elkaar te praten. Maar echt met een decibel, dat ik denk van, wauw. Die vent, oh, verdomme, zeg, je zit hier. Wat gaat? En onmiddellijk tegen een aantal van die vertegenwoordigers van dat bedrijf, van die verkochte veevoeders, dan doen hier, jong. Ho, lalalala. Ik zeg, meneer, weet jij nog wat dat mijn enige voorwaarde was? Ah ja, ja, €1500, hè? €1500 voor 20 minuten, nee. Ik zei, nee. Daarvoor heb ik mij gevraagd. Ik zeg, ik heb maar één voorwaarde. Ik zeg, ik zal het u zeggen. Dan ze moesten zitten. Ah ja, maar ja, daar is een beetje meer volk afgekomen. Ik zei, meneer, je zei gewoon aan het liegen tegen mij. Ik zei, ik vind het niet fijn. Ik zei, ik ben toch niet achterlijk, man. Ik zei, dit is niet waar. Ik zei, maar hey, ik ben een verrassing. Ik zei, dus nobody knows. Ik zei, dit kan niet werken. Ik zei, ik doe nu van 2005 comedy. Dit, no fucking way dat kan. Ik zei, we gaan een simpele deal maken. Maar als ik op dat podium stap, de mensen weten niet dat de omstandigheden slecht zijn. Die gaan denken, wat die man ooit is zien spelen daar. Ik ga mijn reputatie niet te grabbel gooien. Ik zei, ik geef jou de kans om vandaag €1450 te verdienen. Geef mij een flapje van 50 voor mijn benzine. En ik ga naar huis en ik heb een gezellige avond met vrouwtje. Heerlijk, want ik heb al veel gespeeld.
Vind ik een hele nette deal. Ja, heel schappelijk.
Die man zegt, ik ga ze wel stellen krijgen. Ik zei, meneer, dat ga jij niet. Ik zeg, ik weet dat. Dat gaat niet lukken. Ik zeg, je had dat twee keer proberen. Dan had ik op die micro kloppen. Ik zeg, maar dat zijn uw klanten. Je kunt die klanten ook niet uitkakken, hè. Ik zeg, maar als ik opstap, als je mij oproept, dan komt de factuur. Ik zeg, zo simpel is het. Ja, maar eerst komt nog... Hey, maar echt, je ziet die man zoek zo...
Goed.
En dan zegt hij... Ach, maar eerst komt nog de ereburgemeester iets vertellen. Bij ons noemt hij een ereburgemeester omdat hij niet meer in dienst is. Hè? Maar dat was de oud-burgemeester van de stad Torhout. De stad Torhout, de oud-burgemeester. Wordt daar met veel bravoure op het podium geroepen. Die man begint een verhaal over de stichter van het bedrijf, de papa, die hij heeft gekend. En pinkt een traantje weg bij de gedachte van de overleden papa. Er luistert nog altijd niemand. De 20 vertegenwoordigers, de mensen in een soort van beige hemd.
Sorry, kan je dit herhalen? Want ik verstond niet wat je zei, omdat er overal alarmbellen rinkelden.
Die mensen die er werkten op het bedrijf, een 20-tal, de vrachtwagenchauffeurs en zo, die waren er kelner van dienst, die stonden in een soort van erehaag vooraan. Toen de burgemeester, uit respect voor de ereburgemeester natuurlijk. En een van die mannen roept door die tent een dialect, Heineken, 5 minuten zwijgen. Ga jullie alsjeblieft, is 5 minuten jullie backhouden. En ik zeg terug tegen de man die naast mij staat, die mij gaat betalen. Ik zeg, meneer, dit is de burgemeester. Ik ben wie? Dus dit, geef me alsjeblieft €50. En I'm fucking out here. En die man die kijkt naar mij. En die zegt, ik ga ze stellen krijgen.
Oh, gast.
En die loopt op podium.
Fucking hell.
En die loopt op het podium. En ik sta daar van, loop ik nu weg? Want ja, die €50 waren mij, daar was mij al lang niet meer om te doen.
Nee.
Maar ik kon daar niet, ik kan dat niet. Ik ben een pussy voor, ik kon daar niet weglopen. En die man, jongen, echt, wat had ik gezegd?
Goedenavond, dames en heren. Ik heb echt fantastisch nieuws. Dank u wel, burgemeester, nog.
En nog altijd en die zaal, man, niet normaal, 800 boeren die aan het praten zijn over het milieu, over groen, over agalef. Goh, man. En die klopt ze twee keer op die microfoon. Ja, twee keer. Hallo?
Ja, kijk, ik heb een leuke verrassing. Hallo? Ja?
Niemand.
Hier is hij dan. Nieuws van liefde.
Nul applaus. Nul, hè? Dus ik kom op.
Hallo?
En ik probeer wat ik altijd probeer. Ik heb zo een beetje waar dat heel veel lawaai in komt over oude mensen. En dan boodst ik die aan. Dat is heel veel gebrul. Dat is heel vervelend eigenlijk ook. Wat een goede truc is om een massa... stil te krijgen. Dan kom ik heel vlug naar punchline. En denk ik, oké. Daar. Ik probeer dat. Werkt niet. Nu, rechts, er stonden ook geluidsversterking over hans de tent. Hè. Dus er stonden 8 boxen nog eens verdeeld over die tent van die 800 mensen. Hè. En er staan vooral wel een aantal mensen te luisteren. Laat ons zeggen, 12 of 15 mensen staan er in een groep.
Van de 800.
Van de 800. En achter een minuut 6 of zo, zeg ik tegen die mensen, jongens, echt super bedankt voor het respect dat jullie mij hier geven. Maar dit gaat, door de microfoon, hè, hoor. Dit gaat niet. Dit is één bende debielen. En er reageert weer niemand. En iemand zegt, wauw, jong, doe, wij vinden het super, doe gewoon voort. Ik zeg, weet je wat? Nog steeds door de microfoon, hè? Door het geruis van 800 mensen. Ik zei, weet je wat? Roep nu maar gelijk welk woord naar mij dat je goor vindt, een vuil goor woord. Ik zal dat 3 keer luid door de microfoon roepen. Als dan nog altijd niemand reageert, dan mag ik stoppen, hè, right? En die had zeggen, ja, deal. En die hadden waarschijnlijk de show van Bart Kanaerts gezien, want die roept kinderdildo. Dan komt het Bart zijn show, denk ik. Kinderdildo. En ik dacht, ja, ik zeg maar, kinderdildo vind ik nog niet grof genoeg. We gaan er kankerkinderdildo van maken. Ik zeg, ik weet niet waarom, maar het moet echt chockerend zijn of zo. Allemaal door die microfoon. Het is een soort van gesprek aan de hand tussen 15 mensen en 1 persoon op het podium. En 800... En ik roep 3 keer kankerkinderdildo. Er is niemand die opkijkt, man. Niemand. En ik ben van het podium gegaan. Ik heb bij die mensen geweest. Ik heb gezegd, echt super bedankt. Als jullie een show willen zien, stuur mij een mailtje. En dan mogen jullie gratis komen kijken. Ik zal jullie op mijn gastenlijst zetten. Want jullie verdienen dat. Een show van mij. Kom dat zien, kom dat zien. En dan ben ik naar die mensen gegaan en gezegd, factuurtje volgt, prettige avond nog. En ben weggegaan.
Heel goed.
Ja, maar dan rij je toch naar huis met zo'n mottig gevoel, man.
Ja.
Je zet daar nooit... Dat is zoiets kut. Dat is heel raar, want je vraagt je altijd af, waarom heb ik dit niet gekund? Het was gewoon onmogelijk, hè? Maar toch denk je van jezelf, allee man.
Maar waarom kon ik dit niet spelen en het tot een succes maken? Ja. Of dit gaan we niet doen?
Ja, alle twee eigenlijk. Ja, laat ons dat zeggen. Maar ten eerste, het eerste stuk dat je naar huis zei, ben je eigenlijk boos dat het je niet gelukt is als iemand die al zoveel jaar komen liet, dat je dat niet kan. Maar dat is gewoon niet mogelijk.
Nee.
En dan begin je te denken, maar waarom zeg je dan zo dwaas geweest om toen bij dat eerste gesprek, want ik had in de prijs nog niet uitgesproken en ik had al door dat kak was. Waarom zeg je dat niet? Ja, maar meneer.
Nee, maar dat, en het is alleen maar uit herkenning dat ik het vraag. Ook al dat je thuis komt en dat je denkt, ik moet dit eigenlijk niet doen. Ja. En dat je ook al weet, dat geld is heel tof. Maar dat is ook dat het dan toch al in je hoofd zit, ik moet dit doen.
Ja, maar dan
want
komt
je had, die dag daarna had je prima die man contact op kunnen nemen en zeggen, hey, sorry, ik heb me vergist. Ik blijk toch iets te hebben. Want je was de verrassing.
Het vrouwtje heeft een kind gebaard ondertussen.
Plek al 9 maanden zwanger, wist ik veel.
Nee, maar dat is wat ik er juist zeg. Dan komen we natuurlijk op die reality check. Ik en mijn vrouw moeten vaak maar naar elkaar kijken. Weten wat we bedoelen. En op het moment dat zij zegt, jongen, hey, slik het even door, pak die 1500. Dan denk ik, ja, tuurlijk wel, doe ik even. Want ik had natuurlijk niet beseft dat het zo erg ging zijn. Hè? Snapte de dag? Er ligt nog heel veel tussen wat ik nu zo
mooi... Maar toch is het ook gewoon al die jaren ervaring, waardoor je in zo'n gesprek gewoon volgens... Ik vul het in, hoor, maar het type man en de dingen die hij zegt, en dat hij zegt, dat gaan we regelen. Ja. Ook het gemak waarmee je zo... Jij hebt blijkbaar niet nagedacht over wat voor operatie het is om jouw hele feest zo in te gaan delen dat je 800 man op stoelen gaat zetten.
Ja, maar er was ook geen sprake van 800 man. Maar dan moet ik doorvragen hoeveel mensen... Of zeggen, hey, ik heb een boeker. Want dat zei de greep altijd tegen mij. Philippe zei, wij moeten overal de sympathieke zijn. En daarna komen de klootzakken. Die moeten slechte vragen stellen. Klootzakken, dat klinkt nu heel onrespectvol, maar die moeten doorvragen. Dat mogen de vervelende kwasten zijn. Maar wij zijn altijd de funny guys. Wij zijn altijd el simpatico. Hè? Ja. En laat die managers of die boekers dat maar doen. En eigenlijk bij zo'n situatie, en dat leer ik nu wel, dan zeg ik, goh jong, leer ik wel. probeer ik te leren.
Vandaar hey, je bent ook pas 20 jaar bezig.
Ja, het is dat. Nog maar 20 jaar bezig. Dan zou ik toch echt tot een soort van realiteitszin komen wat te zeggen. Ofwel, wacht, ik moet thuis bespreken. Of denken van, wacht, dat smoesje dat jij er zegt. Van, ja, ik heb mijn vrouw in de agenda niet. Vanaf dat ik argwaan heb, zeg ik nu veel vlugger, stuur een mailtje. Want vroeger, mijn vrouw weet dat ook, ik ben een chaot. Die zegt maar, gee man, ik heb gelukkig nog maar 2 keer in die 20 jaar 2 keer een optreden gemist. 2 keer. Eén keer zat ik in Ardennen een forel te eten. En kreeg ik telefoon van, zeg,
goed detail.
Waar blijf jij? En ik dacht, eerst is een grapje. Maar Xander de Rijke, daar speel ik vroeger vaak mee samen, had gezegd, als Joost hier nog niet is, want ik ben altijd te vroeg, ik ben altijd mooi netjes op tijd. Als Joost hier nog niet is, dat is niet juist. Dat klopt niet. En die belde mij, ik zat echt in Malmö die maat. Ik zat echt, dus dat was onhaalbaar. En dan heeft Evi Hendricks of zo mij komen vervangen. Die is ook nu podcastmaker, schrijfster van boeken over alcohol en zo.
Ja.
En de tweede keer, dat was echt helemaal gek. Dat was mijn vrouw heel boos. Was een beetje in diezelfde periode ook. Heel chaotisch, er kwam heel veel werk binnen. En zij had een avond echt afgedwongen van, en nu gaan we een keer bij mijn zus, bij haar zus, gaan we kolonisten van Catan spelen. Of een spel, whatever. En hoe is het? Kijk, mijn vrouw staat achter mij met een mes. en we hadden echt wel heel, heel leuk alles vrijhouden. Ik had elk weekend verkocht. Ik deed dat ook heel graag. Ik doe dat altijd graag trouwens, maar ik probeer nu wel een klein beetje op te letten dat ik niet altijd weg ben.
Ja.
En toen was dat wel. Ik was altijd weg. Maar we gingen Catan spelen in Lokeren. En echt waar, man. De spaghetti wordt eerst gemaakt voor het spel. Dat Catan, dat duurt 3-4 uur. Maar er werd eerst spaghetti gekookt. Plotseling telefoon. Roel Steno.
Zeg, Joost, ze zijn lang weg.
Die belt vanuit Kwaadrecht Mechelen. Wetteren. Dat is van Lokeren is dat maar een 25-tal minuutjes. En mijn vrouw die kijkt naar mij met twee vuurballen in haar ogen. Van wat is deze? En ik zeg, shit, maat Roel. Ben ik vergeten? Of zo. Er is iets misgegaan. I don't know. Ja, maar zegt hij, weet wat? Kun je nog geraken? Ik zeg, ja. Maar dan zegt hij, weet wat? Dan zal ik, dan draai ik het gewoon om, man. Ik zei, nee, maar dat gaat niet. Ik zei, ik kan nu komen. Dan mis ik de spaghetti wel. Maar dan wordt dat spelletje wel gespeeld. Dat was niet normaal, man. Ik zeg, ik kruip in mijn auto. Ik ben aan 180 km per uur. Op 18 minuten. Ik zeg, hou die mensen nog een beetje bezig. Het was toen, de show ging beginnen om 8 uur. Het was 12 na 8. Ik moest er 20 spelen. Ik heb gevraagd van zet voor de deur dat ik er kan staan. Er stonden mensen op mij te wachten. Ik ben opgelopen. Ik heb een vrij goede set gespeeld van 20. Ik ben terug in de auto gesprongen. Ik ben teruggevlamd naar Lokeren. En ik was net op tijd voor Catan te spelen. En ik had een beetje honger, maar ik kreeg van mijn straf geen spaghetti. Van mijn boze vrouw die nu met een mes staat te kijken. In onze...
Dit is ook zo'n comedian-oplossing. Oh, wacht. In plaats van zeggen, nee, dat haal ik niet.
Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ik met een band...
Ik kan het ook niet, hoor.
Ik vind het zo, die mensen in. Zitten daar te wachten, man. Ik kan dat niet aan. Ik, dat is heel maf. Met een band heb ik het één keer moeten doen, omdat ik gewoon mijn stemman... Ik werd wakker. Hallo? Nou ja, dan is de natuur die beslist, jij gaat dat niet doen. Maar zolang of dat ik... fysiek in staat ben om daar te geraken, dan haak ik daar naartoe. Omdat ik dat zo belangrijk vind. En dan is daar misschien dan de conclusie dat je nu een hele boze vrouw hebt. Maar dat is gelukkig nog niet vaak gebeurd. En dan dacht ik, dat hebben we ook niet meegemaakt. Maar dat was wel een memorabele avondje. Ja. En dat is de enige twee keer in die 20 jaar dat ik het verkloot heb eigenlijk. Voor de rest heb ik eigenlijk overal geweest. En dat is vooral dankzij de vrouw met het kwade mes. Nee, de kwade vrouw met het mes. Die dat allemaal mooi opvolgt. Nu probeer ook nu echt altijd wel... Probeer nu echt altijd te zorgen dat mensen mailen. Want ik ben een hele rommelige fan. Met dat soort van dingen. We hebben nog tijd.
Even kijken, het is nu 6, dus ik weet eigenlijk niet hoe laat we...
Dat mag niet, moeten... zijn we niet al te lang mee. Je gaat knippen en plakken of wat?
Ja, dat
nog eentje. Heb jij één ding dat ik echt wel... Daar staat mijn DVD. De eerste, ik heb er maar twee, maar op mijn eerste DVD... dat was wel iets heel, heel memorabels die ze mij ooit geflikt hebben. Dus ik deed vroeger Zonde van de Zendtijd. Een programma die zelfs in Nederland, denk ik, een beetje bekend is door Henk Rijkaard en Bert Gabriel.
Ja.
Ik was daar zowel een beetje redactie, ik schreef een beetje mee aan de mopjes en ik deed ook altijd de publieksopwarming.
Ja, sowieso goed dat je daarover begint, want daar wilde ik je ook nog vragen, want jij hebt heel veel publieksopwarming ook gedaan.
Ja, vroeger best wel, ja. Heel veel, ja.
Ja.
Ja. Vandaar dat ik ook niet bang ben van te overleven in kutplekken. Omdat ik wel denk dat ik al heel veel kutplek heb gehad door die opwarming. Want daar ben je soms een heel vaak ongerespecteerd, zal ik maar zeggen. Heel gek. Je hebt het ook best wel al gedaan.
Ik doe al 10 jaar lang publieksopwarming. Ik doe het eigenlijk alleen bij de shows van Arjen Lubach.
Ja.
Ik heb het ook wel bij andere dingen gedaan. Maar ik doe het eigenlijk juist niet omdat het zo'n ondankbare kutklus is.
Ik doe het alleen nog voor Sportza nu. Omdat mensen mij daar kennen, mij respecteren. En omdat ik afdwing van, ik bepaal de regels hier.
Ja.
En zo zal het zijn, anders stop ik. Ik stop ook echt. Want ze weten het gewoon, kan het niet aan. We hebben nu Wielerclub Partage, er zitten 80 mensen op het podium, er zitten er 1600 in de Capitol in Gent, en ik moet dan een comedy bit doen, en dan zeg ik, er komt niemand meer op mijn podium als ik bezig ben. Mensen gaan ook zwijgen, mensen hebben oortjes in, dat soort van shit allemaal. En dat is dankzij de jaren dat te doen, dat ik het anders...
Ja, maar dit zijn precies de omstandigheden bij de shows van Lubach.
Ja.
Want het hele team snapte daar al vanaf dag 1. Die benaderen het alsof het gewoon een theatershow
een stuk is.
En die zeggen, vanaf dat jij begint, is de show begonnen.
Hoe is het nog mogelijk dat...
Maar ik heb ook op, en jij zal het ook hebben gedaan, dat je staat op te warmen en dat achter je nog bekende Nederlanders of dus BV's geplaceerd worden.
Nog beter, de schuur van Scheren. Er zitten er 4 collega's achter u. Fijne collega's, voor alle duidelijkheid. Maar jij doet uw ding. Jij zet dan de opwarmer. En dan zijn we goed bezig met een klein publiek in het Amerikaanse theater. En plotseling hoort je... komt er een hoogtewerker tussen jou en het publiek om nog twee lampen bij te schroeven. Die niet goed afgesteld staan. En hij kijkt achter u naar je collega's en die zeggen allemaal, ja, jij zit een opwarmer, maat. Dan denk ik, ja, fuck you, gast, kom maar, er wij niemand helpen. Nee, wij gaan u niet helpen. Wij gaan een programma maken straks.
Ik heb dit gehad met... kut, was het programma Geubels ook? Is er een dokter in de zaal? Ja. En daar zat dus Philippe en volgens mij twee of drie mannen die in Nederland bij de lama's hadden gezeten.
Ja, ja.
Maar ook allemaal hele bekende koppen. Sta ik daarvoor? Zeg, ja, dit is kansloos, jongens, dat ik hier...
Onmogelijk. Café Corsari, samen met Bas.
Ja, de Vlaamse De Wereld Draait Door
ja,
was het een beetje.
Ja, ja, of toch een soort van. Of andere poging. Ja. Maar dat was ook... Jongens, kunnen jullie alsjeblieft stoppen met, als ik bezig ben, daar de bekendste Vlaming in een zetel te gooien? Dat is natuurlijk... Dit is tegen elkaar. Dat is het ding van... Ja, fuck. En ja, nee, ik haat het ook hartstikke nu. Maar ik krijg nog vaak... ondertussen weet ongeveer wel iedereen dat ik het niet meer doe, denk ik. Behalve bij Sportsal dan. Maar, jee man. Maar dus, sorry, je wilde... nog eentje. Zonder van Zendtijd, heel leuk, omdat je dan ook een stuk van het team bent. Ook ja. Daar weer, daar begint het eigenlijk met mijn opwarming. En we zijn vertrokken. En dat stopt ook niet meer.
Want even, hoe zag dit eruit qua opname? Want er zaten ook volgens mij allemaal filmpjes en dingen en zo.
Ja.
En dit was... Werd het uiteindelijk in elkaar gezet voor een live
mensen
dan...
keken ja, de filmpjes waren klaar en mensen keken ook gewoon live naar de filmpjes alsof ja. Dat het programma dus ja, okay. De bedoeling was van niet te stoppen. Als het gebeurde, gebeurde het, hè. Maar, en dan weet ik ook dat dat helaas niemand zijn schuld is. Dan ben je klaar om daar dan helaas dan op... Ja, dat is wat we moeten doen, daarom zijn we er. Maar dat was wel... het moment dat Joost begint, is alles ja. Stil en alles ja. Staat klaar, lala. Camera's zijn opgesteld. Ah, maar goed. Leuk, gezelligheid. Maar ik deed altijd hetzelfde grapje. Maar drie seizoenen lang hetzelfde grapje. Dat was op een bepaald moment iemand uitkiezen in de zaal. En zeggen, hey, zeg ik voor het publiek op de typische dingetje. En dan die een keer en links een keer. En dan wijzen, yo, jij staat recht. Je laat de tetten zien. En iedereen wordt gek. Dat deed ik echt elke keer.
Ja.
En plotseling is het de laatste keer. En ik kom aan en de man van het geluid zegt, ik ga je een daspeldmicrofoon geven. Ik zei, ja, nee, want ik gooide meestal mijn microfoon weg, omdat dat was maar een niet zo'n grote zaal. En ik weet ook dat door die microfoon, de shit die ik zeg, dat ging soms dat gaat tot in Brussel op de VRT. En ik zeg soms dingen dat daar dan weer een probleem zijn. En, dus ik gooide die vaak aan de kant ook gewoon. Van, als een keer dat die oortjes getest waren, zei ik, kun je mij horen? Kom, we gaan naar ons plan. Nee, want het is belangrijk. Dat... En ik zag, er stonden een aantal camera's op een andere plek, maar ik had dat gewoon niet door. En terug, ik doe dat mopje. En er zat één vrouw, maar die had wel meloenen van tetten. Die had echt wel een grote tieten. Hè. En ja, die zat daar ook mooi te wezen. En er zat wel een beetje meer licht op ook, want achteraf beseft. Dus ik kies die uit. En die gaat rechtstaan en die toont haar tieten, mat. Dat was echt... Ik was lam. Ik kon niks meer zeggen. Dat was echt zo... tijd voor zonder zijn tijd. Dat was een professionele stripteaseuse. Maar het grappige was dat... Blijkbaar, aan al die afleveringen bekeken... Ik deed blijkbaar altijd met de linkse kant. Van, er zijn twee tribunes. Ik deed altijd de linkse kant, blijkbaar. En ze toch het risico genomen om die vrouw daar dan te zetten. Halfweg. Met wel een beetje licht op. Dus dat was wel zo aan de hand geweest. Van, had ik iemand anders genomen... Dan was die echt eigenlijk een beetje mislukt geweest. Dus dat was wel cool van die gasten.
Maar hebben ze dit gefilmd en in de show gegaan?
Stop Man DVD. Nee, het is niet in de show gegaan. Stop Man DVD.
Dat is
opgenomen geweest natuurlijk. Ik heb dan gevraagd aan de zonde van dit gasten, van kan ik dat krijgen? En aan die vrouw gevraagd, mag ik dat op mijn DVD zetten? Ja, dat is echt. Ik denk dat ondertussen op YouTube, Tette voor Joost. Misschien staat het ondertussen wel op YouTube. Ik weet dat eigenlijk niet, ik heb dat nooit gecheckt. Maar dat zijn ze van die
als het er staat, zal ik er een linkje bij zetten.
De ergste opwarming die ik ooit had, dat is Tegen de Sterren Op. Dat is een programma met sketchjes. Allerlei sketchjes met acteurs, bekende acteurs die zich verkleden. Ook, ja. Heel veel decorwissels. Dat duurt 4 uur. 4 uur. Mensen komen aan, betalen 5 euro. Krijgen in ruil voor die 5 euro een glaasje kava. En moeten dan twee pagina's ondertekenen. Met zo'n zwijgplicht, blabla. En op het eind staat er ook dat ze tijdens die 4 uur niet weg mogen. Dus ik moet eerst iedereen goed brieven van, ga alsjeblieft naar het toilet, want dit kan best wel eens lang duren. Niet bijzeggen dat het 4 uur is, want dan gaan ze weg.
Ja.
Dus ze worden naar binnen gelokt als vissen in een fuik.
Ik word nu al gewoon bozig van hoe onrespectvol programmamakers omgaan met publiek.
En op een bepaald moment, want het maffe was, ik had zelfs eigenlijk de eindredacteur of regisseur nog niet gehoord of gezien. Die zat achter een zwarte gordijn en ik hoorde die via mijn oortje iedere keer. En op een bepaald moment, ja, iedere keer wordt er weer een filmpje getoond. En er zit een kerel, ik ga het nooit vergeten, een hardrock type met een t-shirt van Accept. Dat is een hardrock band die ik ken. En op een bepaald moment zegt die kerel, moet gaan plassen. En ik zeg, ja jongen, het papier getekend, mag er nog wat moppen over? Je mag niet gaan plassen, jongen, dat is hier verboden. Er staat een security man, kun je niet weg. Maar op een bepaald moment zegt die man terug, hey gast, de urine staat in mijn ogen. Hè. En ik zeg, maar ik zeg, wat voor een flikker zeg eigenlijk dat je dat nog altijd niet gedaan hebt? Hey, ik meen dat op dat moment ook. En die gast staat recht en die gaat gaan plassen. Maar er volgen hem. 80.
Ja.
Die kerel. Wie heeft die mensen? Ik zeg, de opwarmer. Want ja, die weet niet eens hoe dat ik noem. De opwarmer. Ik zeg, komt dat anders één keer uitleggen, vent? Die man komt naar mij. Want ik moest dat 2 keer doen, 4 uur. Want ze zijn die cameraploeg geboekt voor de hele dag. Dat is 8 uur. Dus die vent komt naar mij. Ik had nog zo gezegd. Van zijn klote maken. Ondertussen komt er een vrouw af en die zegt, excuseer meneer, tegen hem. Excuseer meneer, maar ik wil even zeggen, wij gaan door. Die 2 plekken, dat gaan lege plekken worden, maar wij gaan door. Wij dachten dat dat gewoon een opname was, met een beetje extra tijd, maar we zijn nu al 2 uur verder en we zijn er nog langer niet. Hè. Mevrouw, jij hebt getekend. En die vrouw zegt, meneer, ik ben advocaat. Je zou toch niet willen dat ik u een proces aan doe voor kidnapping? Hè? Dat flitpapier van u, goedenavond. Heerlijk, hè? En dan wil die kerel tegen mij zijn bekken optrekken. Dus die zegt, en dat is u! Ik zeg, als jij nu nog 2 zinnen tegen mij zegt, hè, dan kun je straks 4 uur dezelfde vrolijke Frans komen uithangen. En fucking hell, als jij je klep niet dicht houdt. En ik had dat toegezegd voor 8 opnames. En ik kwam in de backstage daarna. Ik had die 2 keer 4 uur overleefd, zeg maar.
Ja.
En dan kwam die man naar mij. Man, ongelooflijk. Ik dacht, dat kunt, jongen. Iedere keer met die mensen terug en terug en terug. En ik heb toen naar die kerel wist, kijk, dit was het voor mij. Ik kom niet meer terug, hè. Maar ik heb beloofd aan die andere dag. Ik zei, no. Fuck you, man. Dit gaat niet meer gebeuren. Dit is zo onrespectvol wat jullie doen. I'm fucking out of here.
Heel goed.
Dat was bij de that's it toen. Ik ga dat nooit vergeten. Oh, man, dat was zo kak. Ja, je komt wel op plaats, hè. Dus op opwarmingen ben ik ook heel selectief en zeker, want het is zelden leuk. Behalve bij sportza.
Ja, maar ook 4 uur lang ja. En tussendoor vullen. En...
Ja, ik vroeg tegen man, waarom doe je dat eigenlijk? Ja, we hebben lachshots nodig. Ik zei, hoeveel? Want ze tonen dan tijdens die decorwissels, tonen ze dan filmpjes van vroeger. Ik zei ten eerste, dat zijn films die de mensen al gezien hebben. En tweede, hoeveel lachshots heb je nodig? Is het zo'n slecht programma dan? Huh?
Ja.
Ja, daar heeft hij niet op geantwoord. Maar ja, ik heb hem ook de kans niet gegeven. Zo, ik heb gezegd, I'm fucking out of here. Jullie zijn gek. Ik heb dat ook gezegd. Ja, ik heb het nooit vergeten. Oh man, dat was echt zo pijnlijk. En dan rijd je ook weer naar huis achter 8 uur. Waarom? En dat was ook nog een keer voor 400 fucking euro, in maat. Dat was echt... Maar misschien de andere mensen nu kwaad zijn en dan gezegd... Wat, weet je hoe lang ik moet werken voor 400 euro? Maar dat was in wat daarmee...
Ja, maar dat is met al dat soort dingen... Het klinkt alsof het alleen dat geld is voor die periode. Ja, maar daar zit ook gewoon... Het is ook voor de ervaring die je hebt en weten hoe dat moet. En die hele aanloop...
Als
je
dat wil vergelijken met een voetballer die goed voetbalt... Dan staan wij nergens. Allee. En toch, wat dat wij doen, is niet aan iedereen gegeven. Hè. Ik heb ondertussen al veel collega's meegenomen in die wereld. Hè, in de hoop van, hey, probeer het maar eens. Maar die zijn allemaal met een staart tussen een kont terug vertrokken.
Maar weet je wat ik niet snap? Dat er... je hebt dus redacties zoals bij Sportza, zoals bij Lubach, die snappen...
Ja.
Dat het voor alles en iedereen echt veel beter werkt... Ja. Als je die mensen gewoon op een normale manier behandelt.
Ja. Maar elke keer als je een telefoon krijgt, Wouter... Als iemand belt, nu, en ik zeg, ik doe het meer... En weet je waarom niet? En ik leg dat uit, wat jij daar zegt. Dus dat, blijkbaar hoort niemand dat. Volgens mij is dat gewoon omdat onze mening er niet toe doet of zo. Alsof dat wij het niet weten, maar wij staan er zelf. Dus als er iemand het weet, zijn wij het wel.
Ja, ja, ja.
Heel maf. Maar wie zijn wij, man? Want die anderen zijn veel bekender.
Weet je wat een van de lelijkste dingen is die ik ooit mee heb gemaakt? Ik moest invallen. Ergens ook opwarming doen. Groot programma. En was het vooraf. Oh ja, want dan daar is de publieksontvangst. Dan kan je dan ook al een beetje met de mensen. Ja. En die quitclaims
formulieren inhalen. Ja.
Ik zei, ik doe geen publieksopvangst. Daar heb je publieksontvangst voor.
Ja, tuurlijk.
Ik doe grapjes van tevoren en uitleggen. Dat is wat ik doe.
Ja.
Maar goed. Ik moest toch die papieren ophalen. Nou, prima. Ik dat doen. Met een lolletje. Oké. Okay. Al die mensen, die krijgen vervolgens... De een krijgt een roze armbandje, festivalbandje... Ja. En de andere een groen bandje.
Lelijke en proper van achter, ja.
En dus inderdaad, wat gebeurt er? Die mensen zitten zo rond te kijken... En die kijken zo, iedereen met een groen bandje... Kijkt naar de mensen met een roze bandje... En denkt, de mensen met een roze bandje... Zouden ons nooit naar rechts swipen. Ze zijn lelijk, maar ze zijn niet dom. Die hebben echt wel door wat er aan de hand is. En die komen voor... Nee, maar het is voor de logistiek. Dus makkelijker kunnen we in 2 groepen zo... Yeah, maar dat zien ze echt wel. En vervolgens ziet er dus iemand zit er toch vooraan met een groen bandje. En dan zo, dan moet er iemand op af. Zo, nee, ja, sorry, want uw trui, dat kan ja, ja. niet met de camera. Oh, gaan flikken. Hoezo? Ik heb een effen zwarte ja, ja. trui aan.
Is er een vaktuin voor? Ja, er zitten dingen op je... Oh, man. Of reclame. Oh, meneer heeft een t-shirt van Jack and Jones. Ja, het staat op 1 vierkante centimeter gezet in het publiek.
Oh, ja, en die moet dan van achter. Ik vind dat zo verschrikkelijk
lelijk.
Ja,
dat zou ik nooit doen. Ik zou, ja, op de dag dat dat gebeurt, doe je dat dan wel. En naïviteit, maar dat zou je nu ook geen tweede keer meer doen.
Nee, maar nu ook als ik al gebeld word, is dat wat voor programma heeft het met comedy te maken? Ja. Dan heb je mijn interesse.
Ja, voilà. Dan begint het met,
Moet je nog steeds mailen?
Ja, maar daar ben ik ook veel voorzichtig.
Maar andere dingen zo, nee. Ik ben ook een keer, nou, dat was ook al verschrikkelijk. Ook weer een invalklus. Het zou twee shows zijn. En tussendoor die eindredactrice en al in mijn oortje, nare shit over die mensen die daar in de zaal zitten. Dat je denkt, die zitten hier voor jullie.
Ja.
Het was, zorg dat ze harder lachen. Zorg dat. Dan had je me vorige maand moeten bellen. Had je kunnen helpen met script. Nu heb je...
Ja, dat doe ik in maat.
Nu heb je oké, grappen.
Ja.
En een presentator die ze allemaal vakkundig vernachelt. Want het mag natuurlijk niet door een comedian gepresenteerd worden. Moet door een bekende kop zijn die niks weet van comedy. En
ik herinner me ook zo'n situatie dat een regisseur zei... Waar blijft dat klapvee? Waar blijft het klapvee? Want ik probeer altijd een beetje te rekken. Want voor die mensen, eigenlijk zouden die liefst hebben dat die er al een uur op voor aan die stoel zitten. Dat zal ik kunnen kijken van voor het licht en voor de lelijke mensen. En voor die. Dus zet ze maar al. Maar ik steek me dan weg, dan ben ik gaan kakken plotseling en ben ik verdwenen, omdat ik dat weet dat ze dat doen. En ik hoor die mensen zeggen, waar blijft het klapvee? Ja, dan weet je gewoon dat je die mensen... Ik zei het in die keer achteraf, maar het klapvee, dit is toch wat dat jullie nodig hebben voor een leuke show te kunnen brengen.
Ja.
Dus dat klapvee is toch je publiek. Wij noemen dat publiek. Noemen wij dat mensen. Publiek. Niet het klapvee. En dat is, daarom, ik hou er niet zo hard mee van. En ik heb het ook een lange tijd gedaan met de naïviteit van, dit zal mij wel ergens brengen.
No.
Maar dat is no way. Integendeel, denk ik. Ik denk dat je altijd die man met net iets te weinig talent bent om daar dan te zitten. Want ja, als je een comedy show opwarmt, waarom ben je dan niet een van die comedians?
Ja.
Snap je dus?
Ja, maar het is hetzelfde als dat als publiek naar een MC kijkt en dan achteraf zegt, maar dat kon jij goed, maar jij kan ook wel comedian.
Die heerlijke. Die wielerclubatages, dat zijn allemaal mensen die naar de wielrennerpodcast komen. Dat doe ik nu en heb ik afgedwongen van laat mij eerst een comedy bij doen van een kwartier. En er kwam een kerel die redactie doet naar mij, die zegt, ik vond het eigenlijk wel heel schattig. Hij is komen kijken in Gent in de Capitol en die vroeg, zeg maar die gast die daar een opwarming deed. Dat hij een keer geen comedy probeert, jongen. Dat was toch kei funny. Ja, 20 jaar bezig, man. Ik vind het eigenlijk aandoenlijk, hè. Maar ja, inderdaad, dat is dan een beetje het probleem, hè. Ja, lieve vrienden, ik denk dat we stilletjes aan moeten afkloppen dat wij richting het memorabele Elektra optreden in Ronsen. Laat ons hopen van die zijn hun best gedaan. Hè. Dus ik hoop dat het...
Alles in mij zegt dat het... En dat vind ik ook het leuke aan dit soort plekken, hoor. Dat je af en toe op plekken komt dat je denkt, maar hoe dan? En vaak worden dat toch juist de leukste avonden.
Ja, laat het ons hopen. En ik ben er echt alles aan gedaan. Maar het is ook te lang geleden dat ik in zo'n samenleving van omstandigheden ben terechtgekomen. Dat ik denk van, what the fuck? Wacht, er is kermis. En jullie gaan het gratis weggeven, want er is te weinig tickets verkocht. Wacht, dat zijn allemaal belletjes die rinkelen. Dat ik denk van,
wacht.
Maar... Mijn vrouwtje had naar dat collega gezegd, maar we komen eraf. En het zit in een tuintje, je geraakt er niet. Allee, als je het niet weet, geraakt het. Het is niet dat mensen van de kermis gaan doorlopen. Nee, dat is
nee.
Maar het is wel een recipe waarvan ik denk van... Stuur een mailtje.
En misschien moet ik alle spullen gewoon zo laten staan. Als het dan heel kut wordt, kunnen we achteraf de grond...
Vannacht samen huilen. Kan hoor.
Top man, dankjewel.
Hey, jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!